Goedenavond allemaal. Terwijl we iedereen nog rustig laten uitpakken en neerzitten, zou ik toch willen beginnen met jullie eerst welkom te heten, maar ook het vragen half uurtje te openen. Als er vragen zijn uit het publiek, dan mag diegene die een vraag heeft tot bij de micro komen. Maar blijkbaar hebben we alleen aandachtige luisteraars vandaag, wat ook prettig is natuurlijk. Ook welkom aan jullie. Beste collega's, het is al langer aangekondigd, het is ook al een keertje uitgesteld. Hebben we twee gasten onder ons. Dat zijn mensen van de Inclusieambassade. Ik moet eerst even duidelijk maken dat Stijn heeft het mij gezegd, ik ben vandaag twee keer voorzitter. Ik ben voorzitter van de gemeenteraad, maar ik ben ook voorzitter van de Inclusieambassade. Maar het een heeft eigenlijk niets met het ander te maken, maar het is wel zo. En Stijn heeft dat net vastgesteld. Met de Inclusieambassade hebben wij een groot project gedaan mogelijk gemaakt door minister Somers toen hij nog minister van Gelijke Kansen was. Jullie herkennen ook hier onze mooie inkomhal. De start van deze campagne is hier genomen, maar ik kan nu het woord geven aan Charlotte en aan Stijn. En die gaan zichzelf voorstellen en zij gaan ongeveer een half uurtje in beslag nemen om voor te stellen wat dat het project is en wat dat de resultaten daarvan waren. En dan hebben jullie nog de gelegenheid om daar iets over te vragen als u daar nog meer over zou willen weten. Dus ik weet niet wie als eerste het woord neemt, maar ik ga jullie... en dan kan ik u de micro geven. Ja.
Dank u wel. Merci voor de inleiding. Bedankt ook om tijd te maken voor inderdaad deze voorstelling of deze presentatie binnen de campagne Burgemeesters voor Iedereen. Op de eerste slide zien jullie een aantal van onze ambassadeurs. Voor inclusie, dat zijn allemaal personen met een beperking, maar dat zijn ook allemaal personen met een burgemeestersjerp aan, of in dit geval een inclusiesjerp. En dat is waar deze campagne over gaat, is wij willen zoveel mogelijk lokale besturen inspireren en motiveren om inclusief te zijn voor personen met een beperking. Wij zijn dus Stijn en Charlotte. Wat komen wij doen vanavond? Wij gaan onszelf kort even voorstellen eerst en dan gaan wij jullie meenemen door de belangrijkste bevindingen van een bevraging die wij vorig jaar hebben rondgestuurd naar alle Vlaamse steden en gemeenten rond lokaal inclusief beleid. En we eindigen met een aantal goede voorbeelden om jullie echt wel te kunnen inspireren en motiveren. Eerst de introductie. Zoals gezegd ben ik Charlotte. Ik werk voor de Inclusieambassade, dus ik trek deze campagne Burgemeesters voor Iedereen. Ik ben in totaal in 63 steden en gemeenten gaan presenteren over lokaal inclusief beleid. En ik ga nooit alleen. Ik ben altijd op pad met een van onze ambassadeurs voor inclusie. En vanavond is dat last minute, want normaal ging Ismien mee, maar zij is ziek gevallen. Is Stijn meegekomen? Stijn, aan jou het woord.
Ja, een goede avond allemaal. Ik ben Stijn van Damme. Ik ben 30, woon in Jabeke, helemaal uit West-Vlaanderen gekomen naar hier. En op mijn 16e is bij mij een autisme-spectrumstoornis ontdekt. Autisme, dat is bij mij een onzichtbare beperking, dat je niet meteen kan zien aan de buitenkant, maar in mijn hoofd op vlak van informatieverwerking toch wat impact heeft op mijn leven. Vandaag ben ik hier als ambassadeur van de Inclusieambassade en van ons project Burgemeesters voor Iedereen. En ik ben daarvoor naar 16 steden, het is vandaag de 16e keer, gaan presenteren om aandacht te vragen voor een goed inclusief lokaal beleid voor mensen met een beperking. En daarvoor vertrek ik vanaf mijn eigen autisme, want ik vind het moeilijk om te schakelen en verbindingen te leggen bij onvoorspelbaarheden of bij verandering. Dat komt omdat ik niet meteen een filter heb in mijn hoofd en daardoor soms heel veel informatie opneem. Andere mensen kunnen filteren wat ze opnemen, maar ik niet. En daardoor blijf ik soms over die informatie analyseren. Nu, hoe ga ik daarmee om? Ik heb een denkpatroon van lijstjes in mijn hoofd. Voor elke situatie in mijn leven is er een apart lijstje die zegt wat ik mag verwachten. Zo is er ook een lijstje voor het nemen van mijn bus aan mijn vertrouwde bushalte. Maar het probleem is, als de situatie verandert, als de bushalte wegvalt door een markt of een kermis, kan ik moeilijk voorspellen wat er nu eigenlijk gebeurt. En ja, ik blijf daarover analyseren. Ik vraag me dan af van, hoe komt dat nu dat een lijstje niet meer klopt? Andere mensen passen zich dan aan. Maar ik wil een duidelijke verklaring om terug controle te krijgen over mijn denkpatroon. Nu, als ik burgemeester of schepen was in een dorp of stad, dan zou ik werk maken van een betere toegankelijkheid ook voor mensen met een onzichtbare beperking. Daarmee bedoel ik dat we niet alleen fysieke obstakels wegnemen, zoals voor iemand die slechtziend is of voor iemand als rolstoelgebruiker, maar ook aandacht hebben voor communicatie en dienstverlening voor mijn autisme. Want soms, mensen zeggen dat soms van, Stijn, je beperking is niet meteen zichtbaar, je hebt daar niet zoveel last van. Maar daardoor onderschatten ze ook de moeilijkheden van mijn autisme. En eigenlijk vraag ik ook niet zoveel, gewoon wat meer duidelijkheid en voorspelbaarheid om met de dingen die voor anderen eenvoudig zijn om te gaan. Dat kan gewoon een concrete tip zijn, zoals maak een stappenplan in de bibliotheek hoe je een boek kan ontlenen. Of maak duidelijk in het gemeentehuis waar het toilet is, zodanig dat ik me gemakkelijk kan inbeelden hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En dat het lijstje eigenlijk zichzelf maakt als ik dan in de war ben. Dan kan ik beroep doen op die concrete tip. En dan moet ik minder op die plaats analyseren. En dan denk ik van, hoe kan dat nu? Dan helpt mij dat. Nu, we zijn hier vandaag met de inclusieambassade. En de inclusieambassade, dat zijn eigenlijk 4 partners. Je hebt Startmakers in Autisme, die zich inzet voor toegankelijke communicatie. Toegankelijke communicatie voor mensen met autisme. Dan heb je Centrum Zit Stil, een kenniscentrum over ADHD. Zijn een handicap, waar dat ondersteuning is voor het opgroeien van iemand met een beperking. Een CIG-VZW die zich inzet rond het sensibiliseren van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. En samen vragen wij aandacht voor inclusie. Inclusie, dat gaat voor bij mij of voor mij, betekent dat je erbij hoort en ertoe doet. En ik denk dat we ons als samenleving moeten afvragen hoe dat je mij en anderen met een beperking kan helpen in het overwinnen van uitdagingen en obstakels. Door eigenlijk gewoon door te luisteren. En ik roep eigenlijk ook alle burgemeesters in Vlaanderen op om te luisteren naar de mensen met een beperking. En ook aandacht te hebben voor een adviesraad. Zodanig dat iedereen zijn noden kan kenbaar maken. Want dat is wel heel belangrijk dat inclusie een reflex is om er vandaag volwaardig bij te horen. Want inclusie, dat gaat niet enkel over toegankelijkheid, maar betekent ook dat je normen en waarden krijgt, gelijke kansen. En er eigenlijk, dat je beperking minder een rol gaat spelen. En dat het eigenlijk niet meteen een belemmering is, maar soms ook een verrijking is op sommige vlakken. Nu, straks kom ik jullie nog een beetje inspireren rond hoe de voorbeelden van wat je kan doen in een lokaal beleid voor op vlak van inclusie. Maar eerst wil ik nog iets vertellen over de grondwet. Want die zegt dat iedere persoon met een beperking recht heeft op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van recht op redelijke aanpassingen. Nu, een quote uit de grondwet, die zegt dat iedere persoon met een beperking recht heeft op dezelfde kansen als iemand zonder een beperking. En soms, de quote zegt ook, zijn er redelijke aanpassingen voor nodig. En redelijke aanpassingen, dat zijn maatregelen om ervoor te zorgen dat de omgeving toch toegankelijk is voor iemand met een beperking, zodat die evenwaardig en zelfstandig dezelfde dingen kan doen als iemand zonder een beperking. Straks kom ik nog even terug met goede voorbeelden, maar eerst laat ik Charlotte even aan het woord, die gaat jullie wat cijfers uit onze bevraging toelichten.
Dank u wel, Stijn. Ik denk eigenlijk dat Stijn, ik weet dat Stijn eigenlijk de essentie al gegeven heeft van onze boodschap die we hier vanavond komen vertellen. Hetgeen ik nu nog ga doen, is daar een aantal cijfers ondersteken die komen uit een enquête. Vorig jaar, 2022, hebben wij naar alle Vlaamse steden en gemeenten een enquête rondgestuurd rond lokaal inclusief beleid om te polsen naar wat ondernemen jullie al, wat doen jullie al, maar ook waar loopt de op vast, hoe ziet dat eruit bij jullie in jullie stad of gemeente, zo'n inclusief beleid. Wie vulde die enquête in? De rechtergrafiek is hier vooral interessant. Daar zien we dat we in elke provincie ongeveer een gelijke spreiding hadden. En daar zie je ook dat 1/3 van de Vlaamse steden en gemeenten deze enquête invulde. Dus we zitten met een dikke 100 respondenten, wat blijkbaar niet slecht is voor een bevraging naar lokale overheden. En we hebben ook een interessante spreiding qua inwonersaantal. Dus dat is ook wel belangrijk uiteraard, naar rate van wat er haalbaar is. Maar we hebben zowel centrumsteden, dichtbevolkte gemeenten, maar ook minder bevolkte gemeenten in onze respondentengroep zitten. Dus we hebben echt wel het gevoel dat onze respondentengroep een nuttig verhaal vertelt. Boeghout voerde de bevraging ook in. Waarvoor dank. Wij zijn gaan polsen naar visie op inclusie. Als we het hebben over visievorming en lokale overheden... Oei. Dat is wel heel snel. Ik was net op dreef. Ik heb op end geduwd, denk ik. Ja. Ziezo. Als we het hebben over visievorming, hebben we het natuurlijk over de meerjarenplanning. Blijkt dat toch in onze respondentengroep 4 op de 10 steden en gemeenten inclusie al gewoonweg niet mee opneemt in de meerjarenplanning. Ik hoef jullie niet te vertellen dat dat wel de tool bij uitstek is om beleid te maken, budget te voorzien enzovoort. Dus wij pleiten heel erg om inclusie, inclusief beleid, specifiek ook voor personen met een beperking, mee op te nemen. De hele presentatie is trouwens zo opgebouwd. Ik ga jullie nogal algemene cijfers presenteren. De bedoeling is dat jullie daar zelf ook echt handvaten uithalen om hier in Boeghout mee aan de slag te gaan. Naast meerjarenplanning pleiten wij ook heel erg voor het opstellen van een visietekst. 1 op de 4 van onze respondenten heeft al zo'n visietekst en die is dan ook meestal raadpleegbaar op de website. Zoals je ziet hier, een voorbeeldje uit de stad Brugge op onze website, hebben wij andere voorbeelden ook uit andere steden en gemeenten die zo'n visietekst opstellen. Waarom is dat interessant? Omdat, we gaan dat straks ook zien, inclusie, dat is een modewoord, heel veel mensen gebruiken dat, maar wat betekent dat eigenlijk? Waar gaat het daar, hoe gaat het daar als lokaal beleid? Wat is uw visie daarop? Als je daar een tekst rond uitschrijft, heb je echt een soort gemeenschappelijke taal die je daar rond gaat hanteren, wat interessant is voor intern daar rond samen te werken, maar ook extern. Dus plaats zo'n tekst, zeker ook op de website, dat jullie burgers, jullie lokale handelaars, dat die dat allemaal ook kunnen lezen en mee zijn in wat jullie vanuit Boeghout bijvoorbeeld doen rond inclusief lokaal beleid voor personen met een beperking. We zijn gaan navragen in welke beleidsdomeinen inclusie vaak wordt opgenomen en dan zien we dat vrije tijd hoog scoort, dienstverlening, zorg en opvang enzovoort. Essentie van deze slide is dat de ambitie die wij hebben vanuit de inclusieambassade is dat inclusie een beleidsoverstijgende reflectie is, dat eender welk themaatje dat je aanraakt of rond eender welk aspect van de samenleving je beleid maakt, dat iedereen reflexmatig inclusief nadenkt en bezig is of rekening houdt met het feit dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen. Dus wij hopen dat dat, als we dat onderzoek nog eens doen, binnen x aantal jaren al die staven gelijk op 100 staan. We zijn ook gaan polsen naar knelpunten. Hè? Niet alleen de knelpunten van waar loopt in uw stad of gemeente nog op vast, wat is er nog niet toegankelijk, wat is er nog niet inclusief, maar ook hoe komt dat, dat nog niet alles inclusief is of dat je nog niet zo toegankelijk bent als stad of gemeente. Dus we zijn gaan navragen hoeveel van jullie een knelpuntenonderzoek doen. Blijkt dat 1 op de 3 van onze lokale besturen effectief actief al die knelpunten in kaart brengt. Wij pleiten ook erg om dat te doen. Waarschijnlijk als je de knelpunten in kaart gaat brengen waar dat je op botst nog voor het verder uitrollen van een lokaal inclusief beleid, gaat daar hoogstwaarschijnlijk budget van boven staan. Ik heb hier een lijst gepresenteerd van alle knelpunten die uit onze bevraging komen. Die is opgesteld van vaakst vermeld knelpunt naar iets minder vaak vermeld. En dus budget staat bovenaan. Nu, Stijn, je hebt dat daarnet eigenlijk al mooi aangegeven, vind ik. Budget is heel belangrijk, hè? Dat is ook belangrijk daarom dat je meerjarenplanning hebt en daar ook echt beleid rond maakt. Maar niet elke aanpassing om een inclusiever gemeente te zijn hoeft heel veel geld te kosten. Je hebt het al gehad over heldere communicatie bijvoorbeeld. Dat zijn geen verbouwingen of zo, snap je? Dat is niet elke aanpassing heeft evenveel kost. Know-how personeel werd heel vaak vermeld, kom daar straks op terug. Het is vaak al druk genoeg. Ik denk dat we mogen stellen dat inclusie simpelweg nog geen reflecties in onze samenleving op dit moment. Dat is eerder een extra to-do op vaak al ellenlange to-do-lijsten van ah ja, dan moeten we ook nog rekening houden met het feit dat het inclusief is. Dus er is nog best wat werk aan de winkel. Samenwerken is blijkbaar niet altijd gemakkelijk. Intern niet, extern ook niet. Visietekst kan hier dus wel al iets bij helpen. Erfgoed werd ook veel aangegeven. Dat is natuurlijk, dat heeft te maken met aanpassingen maken aan gebouwen, dat die effectief fysiek toegankelijk zijn. En doelgroep moeilijk te bereiken. Maar daar kom ik al op terug in de volgende slide. Want blijkbaar werken wel veel van onze respondenten actief als samen rond het ontwikkelen van een inclusief en toegankelijk beleid. Met welke partners wordt er het vaakst samengewerkt? Dat is op COP Inter. Inter is het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Je kan daar een convenant bij ondertekenen, een charter aangaan. Dan doen ze echt een kwaliteitsbegeleiding op vlak van toegankelijkheid maken van u. Lokale overheid of lokaal bestuur. Maar er wordt ook samengewerkt met ervaringsdeskundigen, doelgroepenorganisaties. Nu, dit is ook de slide waar ik altijd heel graag stilsta bij adviesraad. Wij zijn heel erg verschoten uit onze enquête dat maar 13 respondenten aangeven echt met die adviesraad aan de slag te gaan om inclusief en toegankelijk beleid op te maken. Stijn heeft het eigenlijk ook al gezegd. Adviesraden zien wij als een heel erg nuttig orgaan om in contact te gaan met een doelgroep. Want dat is eigenlijk de basis van inclusief zijn, is dat wij simpelweg eigenlijk in contact gaan met mensen met een beperking, informatie uitwisselen, luisteren. En dus wij pleiten er heel erg voor om dat op een structurele manier te doen, bijvoorbeeld aan de hand van een specifieke adviesraad. Of door elke adviesraad die er al is, na te gaan van hoe zit dat eigenlijk met de vertegenwoordiging van mensen met een beperking. Zitten die in onze adviesraden, bijvoorbeeld? Dus daar pleiten we ook heel erg voor. 50% van onze respondenten geeft aan een schepen te hebben voor, bevoegd voor inclusie. Nu, what's in a name? Ik heb niet zo heel veel steden en gemeenten tegengekomen in die 60 presentaties die effectief een schepen hadden voor inclusie. De essentie is altijd dat het... Allee, als het een schepen is voor gelijke kansen bijvoorbeeld, is dat gewoon een heel betrokken schepen is en dat die kennis van zaken heeft en gewoon heel betrokken werk levert. Meer specifiek rond werktijd geeft 44% aan een persoon in dienst te hebben die werkt aan die inclusieve reflex. Dus iemand die echt als taak heeft van hoe gaan we er nu voor zorgen dat iedereen in ons bestuur die inclusieve reflex heeft. We weten niet of dat dan een voltijdsequivalent is of niet. En 1 op 4 geeft aan een interne werkgroep te hebben. Supergoed, super interessant ook om daar intern rond samen te zitten. Maar hier herhaal ik ook graag dat het vooral interessant is als je dat opentrekt naar bijvoorbeeld een adviesraad en dat je dus echt in contact gaat ook met een doelgroep. Het laatste stukje cijfers dat we gaan presenteren heeft te maken met sensibiliseren. Waarom? Het tweede vaak, of waarom zijn dat nog heel belangrijke cijfers? Het tweede vaakst vermelde knelpunt is know-how van personeel. Wie weet eigenlijk wat inclusie betekent? Wat is het verschil bijvoorbeeld met integratie? Of een persoon met een handicap. Wat is dat eigenlijk, een handicap? En is dat inderdaad altijd zichtbaar of niet zichtbaar? En wat kan dat zijn? We merken dat heel veel, zowel personeelsleden als burgers, daar eigenlijk heel weinig kennis over hebben. Als we dan gaan kijken in onze bevraging, zien we echter dat heel weinig lokale besturen eigenlijk vormingen organiseren. Dus we denken dat hier een soort quick win ligt. Als we zien 30% of gemiddeld 30% van de lokale besturen uit onze bevraging voorziet vormingen voor medewerkers, nog iets minder voor burgers. Dat is ook niet een extreem grote stap om te nemen, om die vormingen gewoon simpelweg te organiseren. En Stijn heeft heel mooi onze partnerorganisaties gepresenteerd. Al onze partners, als ook wij vanuit Inclusieambassade, doen niet liever als vormingen komen geven en jullie uitleggen wat inclusie is of meer uitleg geven over personen met een beperking. Dus schrijf ons aan, nodig ons uit. Wij komen heel graag langs. Ziezo, dat was mijn stukje met de meest essentiële bevindingen. Ik ga jullie al even wel vermelden dat we ons rapport online hebben gezet. Dus we hebben ook een uitgebreid rapport geschreven over heel deze bevraging. Die vinden jullie op onze website. Stijn, ik ga eerst het woord aan jou geven voor de goede voorbeelden.
Ja, want we zijn niet alleen aan het presenteren over inclusie met deze campagne, maar we hebben ook goede voorbeelden verzameld van inclusie op lokaal niveau. En ik zei daarnet al, inclusie dat gaat over meedoen en erbij horen als persoon met een beperking voor mij. Maar eigenlijk gaat dat om ontmoetingen van mensen met en zonder een beperking. En al deze voorbeelden die we verzameld hebben, hebben we allemaal ook op de website gezet, burgemeestersvooriedereen.be. En vanuit die visie van ontmoetingen van mensen met en zonder een beperking heb ik er 3 uitgekozen. Het eerste voorbeeld komt uit Biernem, de sociale kruidenier komkommer. Wat is het? Het is een caravan die rondtrekt naar verschillende pleinen om mensen te helpen met hun boodschappen. Maar daarnaast is het ook een ontmoetingsplaats, maar dat mensen met en zonder beperking elkaar leren kennen, want naast de caravan staan ook een paar tafeltjes en stoelen, en zo kunnen mensen met en zonder beperking een koffietje drinken of een praatje doen met elkaar, en zo leren ze elkaar kennen. Het tweede voorbeeld komt uit Gent, het moestuinproject Den Draad. Het is eigenlijk een buurtmoestuin waar mensen met en zonder beperking elkaar leren kennen. En om mensen met een beperking erbij te betrekken, hebben ze de bakken ietsje verhoogd. Ze hebben daar subsidies voor aangevraagd bij de stad. Zodanig dat mensen, je ziet het ook op de foto, mensen die in een rolstoel zitten, of als rolstoelgebruiker, kunnen daar dan onderrijden. En zo kunnen ze dan ook meehelpen in een moestuin. En dan hebben ze het gevoel van, oké, ik hoor erbij, ik doe er ook toe. Het derde voorbeeld, uit Merelbeke, het inclusief theater Het Heldenoffensief. Het is een productiehuis van mensen met en zonder beperking. Mensen met en zonder beperking maken daar theater. En ja, iedereen wordt daar evenwaardig behandeld, krijgt gelijke kansen. Ook onze ambassadeur Marie is ook bij die groep. En je ziet dat Marie, haar beperking doet daar niet toe. Ze wordt evenwaardig behandeld en ze krijgt kansen en ook... Dus kan haar capaciteiten naar kwijt om haar talent in toneel ook te tonen. Voilà, dat was het, denk ik.
Merci, Stijn. Vooraleer ik dit zeg, alle goede voorbeelden zijn welkom. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van onze campagne, omdat we ook geloven dat jullie elkaar echt wel kunnen inspireren en motiveren. Met wat loopt er wel al goed qua inclusief lokaal beleid? Dus stuur ze ons door, bezorg ze ons zeker uit het boekhoud ook, dat we ze mee opnemen in onze campagne. Ik ga jullie, vooraleer ik de slide toon die ik stiekem daarnet al had getoond, nog even meenemen naar onze website. Dus als je www.burgemeesters voor iedereen, als je daar naartoe surft, dan zien jullie opnieuw ons campagnebeeld dat hier geschoten is. Maar dan zie je ook dat wij oproepen tot actie. Dus de laatste fase van onze campagne is... een heel duidelijke oproep naar jullie toe van engageer jullie nu concreet. Wij zijn overal gaan presenteren. Wij hebben heel veel tijd gekregen en luisterende oren gehad voor ons verhaal. Maar het leeft wat bij de ambassadeurs ook van ja, maar wat is nu onze impact? Gaat daar nu ook actief iets rond gebeuren? Dus wij roepen echt op tot actie. En wij hebben een lijst opgesteld met heel concrete actiepunten die jullie kunnen ondernemen als lokaal bestuur. En je kunt daar ook, we vragen nu ook, om op minstens één actie in te tekenen en daar echt op in te zetten. Eventueel nog deze beleidsperiode, maar dat zeker ook mee te nemen naar komende beleidsperiode. En een heel mooie extra daarbij is dat heel veel ambassadeurs hebben een eigen pleidooi geschreven rond inclusie. En die kunnen jullie ook allemaal lezen op onze site. Nu, geen paniek, jullie worden daar uitgebreid nog over ingelicht. Er komt nog een brief en een mail daarover ook, dus jullie gaan dat wel zien passeren. Maar ik wou het toch al even meegeven. Ziezo, bedankt voor jullie aandacht voor inclusie. Zijn er vragen voor ons? Ja.
Ja, Chris, kan u mij even... duidelijk uitleggen wat het juiste verschil is tussen inclusie en integratie?
Ja. Inclusie is echt het gelijkwaardig kunnen deelnemen aan alles. Er is zo'n uitspraak van niet alleen uitgenodigd worden op het feestje, maar echt ook mee kunnen dansen. Dus integratie is van, oké, het is goed, je mocht meedoen, je mocht integreren in de samenleving, maar je gaat wel actief moeten werken aan je drempels wegwerken. Inclusie is echt dat iedereen op voorhand al nadenkt en die drempels wegwerkt, waardoor dat mensen niet alleen uitgenodigd worden en zich uitgenodigd voelen, maar echt ook kunnen meedoen. Ik heb daar anders wel een goede visual van klaarstaan, denk ik. Ik vind dat dit dat altijd heel mooi weergeeft. Zien jullie, inclusie is echt alle kleurtjes door elkaar. En integratie is eerder van, oké, het is goed, maar je zit wel nog... je bent nog niet helemaal echt gelijkwaardig deel van de groepen van de samenleving. Ik weet niet of dat uw vraag een beetje...
Okay.
Joos?
Ik had gelukkig al enkele mooie voorbeelden kunnen opsommen, die ik opgesomd heb, binnen onze gemeente. Als ik aan inclusie denk, dan denk ik allereerst aan mijn eigen werkplek. Het Kerwei en Ontmoetingshuis De Vlonder van Multiversum werken samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid. En een van de voorbeelden die dat we hebben is dat we met onze tuiniers samenwerken in de samentuin KWB Het Wijveld. En waar we ook met andere mensen uit de buurt groente en fruit delen. En dat zorgt niet alleen voor groente en fruit voor de producten die dat we verkopen, maar dat zorgt natuurlijk voor heel veel leuke, interessante contacten en uitwisselingen. Onze mensen nemen ook actief verantwoordelijkheid in de tuin. Naast de gewone taken zijn we ook verantwoordelijk voor de teel van de peulgewassen. We houden rekening met elkaars beperkingen, maar vooral met elkaars talenten. We dragen ondertussen meer dan ons steentje bij en we zijn redelijk onmisbaar geworden. Door rekening te houden met een aantal zaken is het mogelijk voor een aantal van de mensen die daar bij ons werken op het Kerwei om bijvoorbeeld in een bakker, een bloemenzaak of een verpakkingsvrije winkel te werken. Gelijkwaardigheid wordt daar heel belangrijk bevonden. Er wordt ook meer en meer contact gezocht met de buurt en dat begint zijn vruchten af te werpen. Er zijn leden van ons ontmoetingshuis die bijvoorbeeld vrijwilliger zijn in het rusthuis Sint-Mathildis. Nog een mooi voorbeeld van inclusie binnen onze gemeente, dat is de satelliet van de maanwandelaars, waar dat mensen met een verstandelijke beperking samenwerken met vrijwilligers van het Repaircafé, het voedseldeelpunt, het deeldepot en de fietsbib en die dat samen open houden. Maar dat gaat dus nog veel verder, want dat zorgt ook voor de contacten met de inwoners van Boeghout, om zo elkaar te leren kennen. En zo wordt er een omgeving gecreëerd waarin dat iedereen zich goed voelt. Ook bij het Sphinx Festival bijvoorbeeld zijn er samenwerkingen die voor meer inclusie zorgen, met de opbouw, bij het versieren van het festival. Het werktempo wordt dan wat aangepast, het versieren gebeurt in een rustige omgeving. Het versieren van het festival. Er heerst een sfeer waar ook iedereen zich welkom voelt en waar er heel veel moeite wordt gedaan om de juiste plek te zoeken voor de juiste persoon, maar soms ook om de plek aan te passen aan de persoon die dat er is. Nu is er nog heel veel werk aan de winkel, in het algemeen. We moeten elkaar nog veel beter leren kennen om vooroordelen weg te werken, om fysieke en psychische drempels weg te halen en om elkaars talenten te leren kennen en ten volle te benutten. Al die initiatieven die maken het voor mij heel duidelijk, dat is dat die initiatieven bruisen en dat die meer veerkracht aan onze gemeente geven. En het lijkt me dan ook meer dan normaal en noodzakelijk dat wij ons als gemeente zelf er ook heel hard voor gaan inzetten, omdat we er alleen maar allemaal rijker van kunnen worden. Dat is eigenlijk een beetje...
Joos, ik stel voor dat je de bijdrage die dat je nu brengt ook aan Charlotte bezorgt. Hè? Bruno?
Ja, bedankt alvast voor de toelichting. Maar toen ik dit punt op de agenda zag staan, moest ik eigenlijk denken aan iets wat ik zelf ervaren heb in mijn jeugd. Ik had een neef, Victor, met syndroom van Down. Hij was ook wel ouder dan ik. Ik spreek over de jaren 60, 70. Hè. Maar ik heb nooit veel contact gehad met hem. Want hij kwam enkel thuis bij zijn ouders met kerstmis, Pasen, een paar weken in de zomervakantie. En voor de rest zat hij in een instelling in West-Vlaanderen, ver weg van de familie, verborgen van de maatschappij. Ik ben er echt van overtuigd dat de mensen die hem begeleiden wel met heel veel passie gedaan hebben, maar gelukkig leven we nu toch wel in andere tijden. Het is niet meer de bedoeling om iets te doen voor mensen met een beperking, maar samen met hen. Zo kan je bijvoorbeeld als vrijwilliger, of moeten we het assistent noemen, met hen gaan wandelen. Dit wordt georganiseerd door Eigen Vlaanderen, ook hier in Boeghout. Er zijn in onze gemeente nog meer initiatieven die het gemeentebestuur ondersteunt. Toen het parklokaal van George van Raamdonk aan de scouts van Boeghout werd toegewezen, werd ook de vraag gesteld om de lokalen ook ter beschikking te stellen van sociale initiatieven. Zo wordt het elke derde zaterdag van de maand gebruikt door Kikker, een vereniging voor mensen met een beperking. Sinds kort kunnen jongeren die het moeilijk hebben bij het opgroeien terecht bij Vonk. Dit is een andere doelgroep, maar ook hier gaat het om mensen die niet uit te sluiten, maar net om hen terug in onze maatschappij op te nemen. Het is een groeiplek voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar met een psychische kwetsbaarheid. Vonk wil een plek zijn voor jongeren waar jongeren tot rust kunnen komen en waar ze zichzelf kunnen heruitvinden en talenten kunnen herontdekken. Op de gemeenteraad gaan we vandaag normaal ook nog het puntje van de e-inclusie behandelen. Dat is weer iets anders, een andere doelgroep, maar ook weer al voor mensen mee in onze samenleving te laten groeien. Op cultureel vlak ondersteunen we ook heel wat initiatieven. Joost sprak ook al over de maanwandelaars, maar in Vrinde, in de kapel van Don Bosco, die is ter beschikking voor sociaal-culturele activiteiten waarbij de mensen van de maanwandelaars betrokken worden. Bijvoorbeeld onlangs nog bij Boeghout wandelt en fiets. Meermaals hebben we ook al culturele projecten ondersteund, waar ik al van sprak, van de ARK, met recent de artistieke wandeling door de gemeente, een wandeling langs verschillende kunstprojecten in samenwerking met de middenstand. In de culturele programmatie is er ook al ruimte voorzien voor voorstellingen van onder andere Theater Stap, die werken met mensen met een beperking. Ik ben gecoöpteerd aan de sportraad en ook in de sportraad. Daarom zit nu ook iemand in de adviesraad, wel met een lichamelijke beperking. Maar ik denk dat het ook al mijn eerste stap is om die mensen mee te betrekken in het beleid. Ten slotte wil ik nog vertellen dat ik een paar jaar geleden zelf op een benefiet achter een toog heb gestaan. Dat was een benefiet, een voordeel van een woonproject voor mensen met een mentale beperking. En die mensen die dat daar gingen wonen, hebben toen mee achter hun toog gestaan. En dat was dus een heel ervaring voor mij om daar een avond mee samen te werken. Soms wat spannend. Ik heb ook wel goed gelachen, want hun emoties gaan soms heel hard op en af. Maar het is een moment dat ik besef, zeker als ik dat nu allemaal aan het bekijken was, wat er in voorbereiding van deze raad, dat dat misschien wel het is dat ik eigenlijk meer zou moeten doen. Maar ja. Ik ben dus blij dat er in onze gemeente heel wat aandacht is in dat inclusiebeleid. En ik denk dat nog een collega van mij dit gaat aanvullen. Voilà. Dank u.
Willy?
Voilà. Mijn beide collega's hebben hier al heel wat mooie voorbeelden gegeven van erbij te horen en samen in het leven te kunnen staan. We hebben hier ook in ons dorp nu een zorgzame buurt in de opstelling rond Sint-Mathildis, waarin we samen met een woonzorgcentrum eigenlijk proberen heel de buurt te betrekken, waarbij we niemand niet uitsluiten en zodanig eigenlijk ook samen kunnen eten, maar ook samen kunnen alles doen. Denk ook aan de oase, waar één keer per maand iedereen welkom is om samen een tasje koffie te drinken. Dat is altijd heel leuk. Verschillende jeugdverenigingen zetten zich ook heel sterk in. De scouts stellen een stuk van hun nieuw lokaal ook altijd ter beschikking van een scoutsgroep ook met mensen met een beperking. Op Don Bosco zien we hele mooie projecten rond de maanwandelaars, maar ook heel de inclusie van de mensen die daar wonen, die we toch ook mee proberen te betrekken in heel het dorpsgebeuren. Ik denk ook, en dat is gewoon onder de radar dat er allemaal gebeurt, dat scouting, maar ook andere jeugdverenigingen, zeker ook proberen van mensen die dat net iets minder goed hebben, van die mee ook op kamp te kunnen laten gaan. Dat wordt niet aan de grote klok gehangen en zo van die dingen. Dat gebeurt allemaal heel rustig tussen de plooien van de van het geheel valt daartussenin. We hadden hier ook een evenement voor alleenstaanden om samen de maaltijd te gebruiken. Potje gekookt, dat is een beetje stilgevallen in de tijd van corona, maar er zijn andere mensen die hebben overgenomen om samen te kunnen blijven eten. De voorwaarden zijn een beetje versoepeld, denk ik, maar ik denk dat dat een heel mooi project is ook, dat nu in Vremde gebeurt. We hebben hier in onze gemeente ook de 80-plus actie, wat eigenlijk ook, denk ik, een luisterend oor is, dat we aan alle mensen die daar 80-plus zijn, een keer kunnen bevragen en kunnen horen van, wat leeft er hier allemaal, waar lopen we tegenaan, wat mankeren we nog om optimaal op deze leeftijd ook in ons dorp te kunnen zijn en te kunnen wezen. Dan denk ik ook dat er nog iets heel moois is rond woningen. Ik denk hierbij aan de woongenoten die proberen ook huizen te bemachtigen voor mensen die dat minder begoed zijn, maar ook problemen hebben toekomst. En die daar aan die woonnood ook proberen een antwoord te bieden. Er zijn heel wat dorpsgenoten die ook in de tijd dat de oorlog in Oekraïne is begonnen, onderdak hebben aangeboden aan mensen die dat dan op dat vlak ook tekort hadden. Ik denk dat dat ook heel mooi is. Ik denk hier ook woningen aan Pegode, waarin dat we in het kader van het midden daar toch wel een heel mooi project hebben kunnen neerpoten, waarin dan mensen die met een behoorlijke beperking ook heel kort bij in onze gemeente onderdeel mogen uitmaken. En dan denk ik, zoals Bruno ook zei, de sociale reglementen in onze gemeente en in OCMW zorgen er ook voor dat mensen die op dat vlak ook een beetje tekort zijn, dat we daar een sociaal tarief voor hebben, zodanig dat die ook zonder dat dat aan de grote klok moet hangen, aan alle activiteiten in onze gemeente ook kunnen deelnemen. Ik denk dat dat ook toch wel een mooi stapeltje is.
Ja, dank u wel. Ik wil ook gewoon als burgemeester even kort jullie ook bedanken dat jullie hier aanwezig waren. Ik hoop dat jullie ook uit de bevraging hebben geleerd dat, ook zoals een aantal raadsleden hier vandaag hebben geschetst, dat wij dat heel belangrijk vinden. We hadden ook, onze raadsleden weten dat ook, wij hebben ook in onze beleidsnota voor deze legislatuur destijds al een hoofdstukje ingenomen rond inclusie en ook rond integrale toegankelijkheid. We zijn ondertussen 6 jaar verder, dat is enorm geëvolueerd, denk ik, ook dat beleid. Dus ik denk dat wij met jullie suggesties en acties aan de slag moeten om dat nog te versterken en dat nog dieper uit te graven in onze volgende beleidsnoten en doelstellingenboom. En ik denk, ik kijk ook naar onze algemeen directeur, dat dat ook een opdracht is voor de ambtelijke notas die moeten voorbereid worden beleidsmatig, en dat we, denk ik, in deze raad redelijk eensgezind zijn dat het toch wel een heel belangrijk thema is dat we moeten opvolgen. Dank u wel.
Oké. En Charlotte?
Ja, bedankt nogmaals voor de tijd en de extra toelichting door jullie ook. Wil jij nog iets zeggen, Stijn? Nee? Vooraleer bij jullie verlaten, heb ik ook nog een flyertje dat ik hier ga achterlaten met al wat actiepunten in. Maar check zeker ook onze website voor de concrete acties die jullie kunnen meenemen. Dank u wel.
Oké. Ik ga jullie alvast een goede terugreis wensen. Ja, dank u, Stijn. Helemaal oké, Stijn. Dank u.
Dank
u wel. Ja, was de oké. Dank u. Jij moet nog switchen. Misschien afrondend nog, en terwijl dat we een overgang maken en terwijl dat we jullie rustig laten vertrekken, nog even zeggen dat wij in de werking van de inclusieambassade en ook met dit project ervan overtuigd zijn dat eigenlijk iedereen, als je hen daarop aanspreekt, en dus ook jullie, eigenlijk bereid zijn om iets rond inclusie te doen. En dat is echt heel veel goede wil. Dus we hebben dat nog niet meegemaakt dat mensen dat niet willen doen. Maar het is wel zo dat het heel dikwijls blijft bij een paar goede initiatieven. En dat het eigenlijk niet een doorleefd inclusief beleid is in zijn totaliteit. En dat is eigenlijk, dat ga je ook zien als je naar de website gaat van de inclusieambassade. Dat is eigenlijk waar dat we echt heel hard aan werken. Dat het gewoon is dat iedereen mee kan en meedoet en niet dat je daar speciale acties voor moet nemen enzovoort. Wat uiteraard goed is, hè. Maar dat is in overgang nog nodig. Maar uiteindelijk moeten we dat heel normaal gaan vinden. Tot binnenkort. Goed, dan stel ik voor dat we de gemeenteraad openen en dat we naar het eerste punt van de openbare zitting gaan. En dat zijn de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 oktober. En daar moeten we over stemmen, tenzij dat iemand daar een opmerking bij heeft. En ik zie dat Sven daar iets over wil zeggen. Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee opmerkingen. Eén vraag eigenlijk. Bij de tussenkomst van de Thomas More Hogeschool, de PowerPoint is toegevoegd, maar het rapport is niet toegevoegd. Kan dat toegevoegd worden of kan dat bezorgd worden? Want dat hoeft van mij niet per se in die meeting mobile te zitten, maar dat we misschien het rapport kunnen bekomen. Dat zou fijn zijn. En dan heb ik een opmerking, en ik ben even de juiste pagina eraan bijnemen. Bij de ingediende motie, dus punt B1, daar, ja, als je dat wilt vinden, dan vinden we natuurlijk niet. Voilà, daar staat eigenlijk eerste stemming weergegeven van een originele tekst en dan pas het amendement. Dus volgens mij moet dat in de andere volgorde zijn, omdat we hebben ook eerst gestemd over het amendement om dan te stemmen over de nieuwe tekst. Dus ik denk dat er bij de originele tekst geen stemming moet staan, dat er dan een stemming moet zijn over het amendement en dat er dan, allee, of dat die stemming dan over de nieuwe tekst moet zijn. Dus volgens mij is dat verkeerdelijk weergegeven en klopt dat niet. Want als je het zo leest, dan is eigenlijk het originele amendement ook aangenomen. En dat is niet wat dat we toen gestemd hebben. Dat was het, dank u wel.
Oké, ik stel voor dat we dat beschouwen als een materiële fout en dat die kan rechtgezet worden. Ik kijk naar onze algemeen directeur. Dank voor het nauwkeurig nalezen. Dan gaan we over tot de stemming. Als ik het machine in start, ja. En we zijn met 21 stemgerechtigden. Iedereen heeft gestemd. Er zijn 20 ja-stemmen en 1 nee-stem. Dan gaan we over naar het volgende punt. Ik moet eerst nog het volgende. Dat is G2 en dat is een wijziging van de samenstelling van de Raadscommissie Financiën. Dat is nog een gevolg van het feit dat we een ontslag hadden van een van de gemeenteraadsleden. Dat is een kennisname. Dat mag zo verder gaan. Het volgende punt is G3. En dat is een besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Boeghout. Dat is ook een kennisname. Erik?
Ja, ik had een vraagje bij dit punt. Ik lees in een brief van de gouverneur dat er wel een aantal bemerkingen zijn gemaakt bij de jaarrekening. Ik had die graag ontvangen. En dan zou ik toch ook nog eens even willen duiden, in tegenstelling tot wat vaak in de pers naar voren gebracht wordt tot dit bestuur. Er staat eigenlijk het tekort van het boekjaar van de gemeente en het OCMW bedraagt €1.960.000. En het budgetair resultaat van het boekjaar is een verlies van €240.635. Als je dan rekening houdt met de gecumuleerde winsten nog van vorig jaar, hebben we een klein spaarpotje. Maar dit doet toch wel besluiten dat eigenlijk de tekorten, die vroeger vooral bij het AGB en Snip en Bos zaten, dat die eigenlijk verhuisd zijn nu naar de gemeente en het OCMW.
Ja, cool.
We zullen dan alle cijfers geven, hè, Erik. Dus het rapport zegt toch dat er een gecumuleerd budgetair resultaat is van €3.158.849 positief. Dat is dus inclusief de onbeschikbare gelden, de pensioenfondsen. En dat er ook nog altijd een beschikbaar budgetair resultaat is van €1.266.884. En ik blijf ook benadrukken dat ons exploitatiebudget jaar op jaar nooit hoger gaat in uitgaven dan in inkomsten, waardoor er toch nog altijd voldoende reserve is en een positieve autofinancieringsmarge om te kunnen investeren. Wat uw vraag betreft, met betrekking tot de opmerkingen die gegeven worden, die zijn eerder van materiële aard, want dat gaat eigenlijk specifiek over een aantal opmerkingen met betrekking tot het boeken op bepaalde kredieten. Dus soms krijgen het onze financiële dienst opmerking als zijnde van gaat dat beter geboekt op dat krediet of op dat krediet. Maar we kunnen ze u uiteraard wel bezorgen, want ik heb dezelfde bezorgdheid over wat dat dan ging, maar dat zijn eerder opmerkingen van technische aard.
Ja, Erik, nog?
Ik wou gewoon nog even de vaststelling maken dat inderdaad er een gecumuleerd budgetair resultaat is, dus een potje van die 3 miljoen, zoals Koen zei. Maar als je natuurlijk met 1,9 miljoen verlies maakt per jaar, dan gaat het er niet ver mee springen met dat potje. Dat wou ik nog even aanvullen.
Wordt vervolgd waarschijnlijk. Het is een kennisname, dus moeten we niet stemmen. Gaan we naar het volgende punt en dat is G4. En dat is ook een kennisname over het budget 2024 van de Kerkfabriek Sint-Bavo. Daar kunnen we over doorgaan. Oké. Het volgende punt, collega's. Onze schepen Philippe Verstappen is verontschuldigd wegens ziekte en heeft gevraagd of dat hij zijn beleidsnota digitale inclusie een volgende keer kan toelichten. Dus we zouden dat nu van de agenda halen. Moeten we daar een stemming over organiseren? Oké. Dan is dat dus van de agenda gehaald. En dan gaan we over naar het volgende punt en dat is G6. En dat gaat over een afval en een reglement voor de toekenning van een toelage ter ondersteuning van de inwoners van Boeghout die met een stijgende afvalkost ten gevolge van bepaalde medische aandoeningen worden geconfronteerd. En we krijgen daar een toelichting van onze schepen Chris Wagers. Chris?
Oh, Ria, je hebt eigenlijk bijna alles al gezegd.
Ik heb een titel gelezen.
Het gaat er dus over dat er jaarlijks een financiële tegemoetkoming wordt gegeven op de manier dat op een DIFTAR-saldo wordt verhoogd eigenlijk. En het reglement bepaalt de voorwaarden om in aanmerking te komen. En dat gaat over bepaalde medische aandoeningen, incontinentie, nierdialyse thuis, stomapatiënten, mucopatiënten. En zij kunnen dus, zij hebben dus recht op een financiële tegemoetkoming. Dat gaat over €30. Maar als ze een verhoogde tegemoetkoming hebben van het ziekenfonds, dan kan dat gaan over €60 per jaar.
Sven? Ja, Sven? Tja. Oké.
Ja, dank u wel. Ik heb twee vraagjes daarbij. Is dat iets dat in andere gemeenten die met DIFTAR-systeem werken ook bestaat? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag over hoeveel aantallen gaat dat dan? Aantallen verhoogde tegemoetkoming, aantal niet verhoogde tegemoetkoming. Kwestie van dat budgetair ook een beetje te kunnen inschatten. Want nu staat er door dat de nodige, nu staat er in het besluit dat de nodige middelen moeten voorzien worden. Maar over hoeveel spreken we dan? Gaat dat over tientallen? Gaat dat over honderdtallen? Dus dat is wel een belangrijke om dat een beetje te weten. Dank u wel.
Ik ga eerst Christel ook het woord geven. Dan kan je in één keer antwoorden. Op de...
Ja, ik wil eigenlijk gewoon weten hoe dat wordt bepaald. Maar ik denk dat het gewoon een aanvraagformulier invullen is. En met dan een medisch attest van de huisarts. En dan IGAN oordeelt dan of dat het dan terecht is of niet dan. Of,
Ik had daar zelf ook nog een informatieve vraag. Men moet het per jaar aanvragen. Nu, ik kan me voorstellen dat je niet altijd een heel jaar nood hebt aan ondersteuning. Of dat het zo kan zijn dat je wel afval tussen aanhalingstekens produceert. Maar niet per se een heel jaar aan een stuk. Alleen hoe dat we daar naar kijken. En nog een vraag van Erik, ja?
Ja, ik had nog één vraagje. In het vroegere systeem kregen die mensen dan ook een aantal gratis vuilzakken of is dat echt iets volledig nieuw? Dat was mijn vraag.
Oké, Chris?
Ik denk dat dat iets volledig nieuw is. In verband met de andere gemeentes, ja, Mortselhoven en Weinigem passen dat ook al toe. Dus wij hebben ons eigenlijk een beetje ons reglement eigenlijk ook wat afgestemd op die gemeentes, ook op gebied van bedragen. Dus hoeveel, dat weten we niet. Er is natuurlijk ook heel wat
schroom en schaamte rond. Hè. Dus dat is niet zo gemakkelijk. Mensen komen dat hier niet zomaar vragen. Maar omwille van het feit dat we een reglement hebben, we gaan dat natuurlijk ook wel wat bekendmaken, zodanig dat verpleegkundigen, thuisverpleegkundigen dat ook weten en dat mensen dat ook kunnen aanvragen. Ze moeten daarvoor een attest hebben van de dokter. En als dat gaat over een korte periode, is dat een korte periode. Normaal moet dat jaarlijks aangevraagd worden. Maar inderdaad, als dat minder dan een jaar is, zullen we dat ook wat moeten bekijken hoe dat we dat gaan toepassen. En als dat een permanente aandoening is, dan moet dat niet elke keer aangevraagd worden.
Koen nog?
Ja, ik kan al even vooruitlopen op de presentatie van het budget van van de gemeenteraad van december. Maar wij gaan hier €700 voor inschrijven. Dus wij kunnen dat ongeveer berekenen. Als dat gaat dan over €30, ja, dan gaat dat ongeveer over een 20-tal personen. Zitten daar ook een aantal mensen bij met een verhoogde tegemoetkoming, dan is dat iets minder. Uiteraard kan dat budgetair bijgestuurd worden als blijkt dat er meerdere aanvragen zijn. Maar op basis van wat wij nu bevraagd hebben, ook binnen onze dienst welzijn, is dat het bedrag dat we nu al zullen inschrijven voor 2024. En ook voor de maanden dat het nu al in voegen is, zal er nog met terugwerkende kracht nog een toelage voorzien worden. Van die huisvuilzakken weet ik niet wat die vraag al beantwoord is geworden. Dat bestond eigenlijk niet. Er is natuurlijk wel een regel dat mensen die daar nood aan hebben, aan zo'n tegemoetkoming, dat die er wel konden gebruik van maken, maar dat is dus inkomensgerelateerd. Maar ik denk dat de mensen van het OCMW dat ook wel eventueel kunnen toelichten als dat nodig is.
Ik heb nog Sven, Erik en Greet. Sven?
Ja, dank u wel. Eerst en vooral, ik vind €700 heel weinig. Ik vind dat ook raar dat je dat niet kunt berekenen. De verhoogde tegemoetkoming, dat zijn cijfers die bekend zijn. Die kunnen als gemeente opvragen. Dus je weet perfect hoeveel mensen er op je grondgebied wonen die verhoogde tegemoetkoming hebben. Dat is... Maar je kunt als je verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je de €60.
Als je ziet.
Ah, wel ja, maar ik ga ervan uit dat de mensen die een verhoogde tegemoetkoming hebben... Ah ja, het is enkel de mensen die een verhoogde tegemoetkoming hebben en ook de luiers gebruiken. Zo is het natuurlijk. Dan nog vind ik €700 misschien niet het juiste... vind ik dat weinig, omdat dat dan inderdaad maar gaat over 20, 25 mensen die op die manier de steun kunnen krijgen. Hoeveel is dat dan in Mortselhoven en Weinigem? En wat ik ook heel raar vind, dat is dat we er dan nu mee komen. En waarom kwamen we er niet mee op het moment dat dat reglement in voegen is gekomen. Maar, dat was er toch niet plots. Dat was bij die andere gemeenten al in voegen, hebt u net gezegd. Dus dat is toch niet nieuw dan. Dus waarom zijn we daar dan toen niet ineens mee naar voren gekomen? Het is niet met terugwerkende krachten, want het gaat in op 1 januari 2024 staat er in het reglement.
Laatste artikel. Het gaat een stukje terug in 23. Een stukje, heb ik begrepen. Ik heb nog Erik.
Ja, dank u, voorzitter. Ik had nog één vraagje. Hoe gaat de privacy gerespecteerd worden? Want dat lijkt mij toch wel een hele gevoelige te zijn. Ook als er een arts is die medische attesten... uit dat medische attest kun je eigenlijk min of meer afleiden een x-aantal aandoeningen dat die persoon kan hebben. Hè, gaande van incontinentie, dialyse. Allee, dat is een ambtenaar... Hoe gaat die ermee omgaan? Hè? Want die gaat toch aan het college een of ander document moeten voorleggen, waaruit dat hij zijn advies geeft bij die aanvraag.
Goeie vraag, denk ik. Greet nog?
Ja, dat wou ik ook net zeggen. De privacy van de patiënt. Als je ziek bent en iedereen wil dat aan de grote klok hangen. Nu, ik kan me wel voorstellen, als je verpleegkundigen die een boek gaat werken, gaat stimuleren om door te geven of aan te moedigen om dat aan te vragen, dat je niet gaat toekomen, denk ik. Maar als het kan verhoogd worden in tussentijd, is dat oké, denk ik.
Ja, we hebben dat budget nu zo geraamd, zal ik zeggen. En we gaan dat inderdaad moeten bekijken. Als dat meer moet zijn, dan gaat dat meer zijn natuurlijk. Want iedereen is gelijk voor de wet. Hè? Dus als men daarvoor in aanmerking komt, dan moet daar ook budget voor vrijgemaakt worden. Maar nu hebben we daar nog niet zozeer een idee van. We kunnen inderdaad wel opvragen van verhoogde tegemoetkoming. Maar je hebt ook mensen die het voorlopig gaan nodig hebben. Hè? We gaan dat een beetje bekijken. Maar we gaan er soepel in zijn, omdat we dat toch wel belangrijk vinden, dat mensen daar zelf niet aan kunnen doen en dan toch wel met een flinke verhoging zitten van hun kosten.
Schepen, misschien nog iets over de privacy? Of
sowieso gaan we er omzichtig mee omgaan natuurlijk. Hè. Allee, bedoel, we gaan daar niet aan de grote klok hangen. Hè. Allee, bedoel, van, er zijn nog documenten die we te zien krijgen met het college waarbij dan namen vernoemd worden. Wij gaan dat wordt niet openbaar gemaakt. Hè. Wij hebben natuurlijk ook ons discretieplicht.
Ja, het is sterker als voorzichtig. Hè. Dat staat ook duidelijk in het reglement. Strikt vertrouwelijk. Hè. En het is natuurlijk ook zo, hè, zoals u weet, is het college of treedt het college ook op als vast bureau. Dus dat betekent eigenlijk dat we daar ook dossiers soms te zien krijgen die een zekere strikte vertrouwelijkheid genieten, net zoals dossiers in het bijzonder comité van de sociale diensten.
Geldt dus, ook voor de ambtenaren, no?
Ja, uiteraard. Ja, maar ook daar is een duidelijk, dat is ook heel duidelijk, hè.
Sven heeft nog bijkomend.
Ja, bijkomend is dat administratief niet heel veel werk. Allee, afhankelijk van hoeveel dossiers dat er natuurlijk zullen ingediend worden. Maar dat is natuurlijk voor een premie van slechts €30 administratieve belasting voor een dienst. Iemand zal dat op zich moeten nemen. En voor dit jaar dan maar over 7 of 15, 7,5 of €15. Dus qua personeelsinzet voor slechts... Ik hoor dan zeggen dat het maar 20, 25 mensen zullen zijn. Maar ik vrees dat er een stuk meer zullen zijn.
Dat zal horen bij de dienstverlening die we moeten verlenen. Hè. Ja, daar zullen we mensen voor inzetten.
Koen als laatste en dan gaan we stemmen.
Ja, ik wou toch ook nog even melden van... Dat is misschien inderdaad een inspanning die we moeten vragen. Maar het is ook wel uit de groep mensen zelf ook naar voren gekomen. Ja, dus de Stoma Club Boeghout, die ook vragen heeft gericht aan het beleid om dit reglement op de gemeenteraad te brengen. Omdat zij ook wel zien dat de mensen die bij hen gekend zijn, dat die dat ook nodig hebben. Dat is dan nog los van het feit of dat die mensen die stap gaan zetten, dat is iets anders. Hè. Maar de Stoma Club heeft dat toch ook gevraagd. Dus ik denk dat dat toch niet onbelangrijk is.
Sven?
Ja, voor alle duidelijkheid, ik ben het ermee eens. Hè. Ik denk alleen dat het administratief een zekere belasting zal zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat dat vlot verloopt en dat dat ook dat er een beetje een systeem achter zit, dat het snel ook gaat. En dat het privacygewijs natuurlijk op een goede manier behandeld wordt. Akkoordverklaring-achtige toestanden zullen daarbij horen. Hè. Dank u wel.
Ja, dank u wel voor uw zorg. Wij zullen er ook goed voor zorgen.
Het is alleszins zo dat zelfs als het budget eerder klein is, wat dat men daar tegenover stelt vanuit het bestuur, de aandacht die men daarvoor wilt geven en erkenning voor het feit dat mensen ziek zijn en in bijzondere omstandigheden ziek zijn, denk ik dat ook wel heel belangrijk is. Dus mag ik bij deze vragen om uw stem uit te brengen? Nog twee mensen? Ja, nog één iemand? Oké, het punt is eenparig aangenomen. Waarvoor dank. Dan komen we bij het punt G7 en dat gaat over onze Jan-Frans Willemschool, de gemeenteschool. En daar zijn nieuwe leerplannen die wij moeten beoordelen of waar dat we akkoord mee moeten gaan. En dat ligt ter stemming voor. Zijn daar tussenkomsten over of was dat allemaal duidelijk? Het is duidelijk. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Er zijn 21 stemmen uitgebracht en het zijn allemaal ja-stemmen. Waarvoor dank. Gaan we naar het volgende punt en dat is G8. En dat is een punt van CIPAL. En daar gaan we over tot de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 14 december 2023. Zijn daar... mensen die daar iets over willen zeggen? Nee, dan gaan we ineens over tot de stemming.
Eén iemand? Oké, het punt is behandeld. Er zijn 21 stemmen uitgebracht, waarvan 18 ja-stemmen en 3 onthoudingen. Het punt is aangenomen. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G9. En G9 is een punt van IGIAN dienstverlening. En daar moeten we overgaan tot de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGIAN dienstverlening van 20 december 2023. En daar moeten we ook over stemmen. Geen tussenkomsten, dan kunnen we daarmee starten. Achttien ja-stemmen zijn uitgebracht en 3 onthoudingen. Het punt is aangenomen, dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende punt en dat is G10. En dat is ook een punt van IGIAN, deze keer Milieu en Veiligheid. En dan gaan we over tot de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGIAN Milieu en Veiligheid, ook op 20 december 2023. Daar moeten we over stemmen. En u mag uw stem uitbrengen. Er zijn alle stemmen zijn uitgebracht, 18 ja-stemmen, 3 onthoudingen, dus het punt is aangenomen. Dan gaan we over naar het volgende. Excuus, Koen. Ja, Koen?
Ja, ik had graag geweten van de fractie van het dorp waarom dat, dat jullie zich onthouden op de punten rond IGIAN. Zo'n belangrijke dienstverlenende organisatie voor onze gemeente, dus... Dus als er een probleem is, dan kan onze vertegenwoordiger dat eventueel meenemen naar de vergadering als er vragen zijn of zo.
Lode gaat dat duiden. Ja, Lode?
Die vragen wij al beantwoord. Een paar gemeenteraden geleden heeft Chris dat ook al gevraagd. En is dat wij principeel tegen intercommunale zijn.
Oké, dat is genoteerd. Dirk?
Ja, dus Lode, jullie willen niet samenwerken met andere gemeentes, dus jullie zijn gemeenten op zich, dat zo marcheert het niet, denk ik. Allee, is wat. Willen jullie een eilandje worden? Willen jullie een eilandje worden als gemeente?
Oké, ik moet...
Ik zou er graag een akkoord op doen. Willen op het eiland...
Er komt geen antwoord voorlopig. Dan gaan we over tot de stemming. Wij hebben al gestemd. Excuseer. We zitten al bij G11. En dat is de intergemeentelijke samenwerking met PITPA. En daar gaan we over tot de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023. En daar moeten we ook over stemmen. Ja, en daar... Ja. Daar wordt een... stemrondes voor georganiseerd. Het is een geheime stemming. U hebt daar de nodige documentjes bij u liggen. Het is dus het formulier PITPA A Delta Rio, waar dat dus een... bestuurder moet voorgedragen worden. Koen vraagt daarover het woord. Ja, Koen?
Ja, misschien toch even verduidelijken dat men aan het werken is aan die fusie tussen Waterlink en Adelta. En dat er dan ook bestuurders moeten aangeduid worden. Nu, hoe gaat dat in de praktijk te werk? De partijen in de regering die maken een onderling akkoord... En die verdelende bestuurders hè, tussen de verschillende partijen zijn de N-VA, CD&V, Liberalen en Socialisten en Groen. We hebben aan Pietpa die lijst opgevraagd om te weten wie er eigenlijk allemaal kandidaat was. Pietpa geeft ons die lijst niet, omdat zij zeggen van dat is een politiek akkoord. En daarom gaan wij principieel, we zijn hier als boekhoud niet in geconsulteerd, gaan wij als boekhoud toch principieel ook een kandidaat voordragen. Dus ik zal mij als burgemeester voorstellen om ook naar de bestuursvergadering te gaan, of naar de buitengewone algemene vergadering. Dus ik ben daarvoor kandidaat, omdat ik het ook wel jammer vind dat de gemeente niet geconsulteerd worden in deze met betrekking tot de vertegenwoordiging in zo'n belangrijk orgaan. Dat zijn de eerste twee stemmingen. Voor de derde stemming is er een voordracht voor een waarnemer. Daar zouden we toch vanuit de meerderheid willen aanbrengen dat de oppositie kan daar een kandidaat naar voordragen. Kun je uiteraard ook doen vanuit de meerderheid, maar we vinden het ook correct dat voor de waarnemer, dat is meestal zo, dat er daar ook eventueel een kandidaat kan zijn voor de oppositie. Ik weet niet of jullie daar voorafgaandelijk hebben over nagedacht of zo, maar ik geef dat toch wel meer de meerderheid dat laat aan de oppositie.
Dat komt nog terug in G12. Sven, je hebt het woord gevraagd.
Ja, Koen, ik merk inderdaad dat jij kandidaat bent. Er zit in uw meerderheid zijn ook twee partijen die wel behoren tot een nationale partij en die dus ook mee in de vergelijking zitten. Dus dat had ook iets kunnen zijn, een boekhoud vertegenwoordigd hebben. Maar ik neem uw kandidatuur ter harte, maar ik wil mezelf ook kandidaat stellen. In die zin dat het geen meerderheidspartij moet zijn die de gemeente vertegenwoordigt. Dus het zou vanuit boekhoud ook een mooi signaal zijn om iemand van de oppositie voor te dragen. En bij deze stel ik mij dan ook kandidaat en hoop ik dat jullie allemaal op mij gaan stemmen.
Moet je nog het woord? Ja, Dirk.
Ja, stem, als waarnemer willen wij wel steunen, maar de rest weet ik het nog niet.
Oké, ik stel voor dat jullie dus de twee formuliertjes voor voordracht bestuurder, zowel van Pitpa Adelta Rio en Waterlink Adelta, invullen. Met potlood, alsjeblieft. En tegelijkertijd mag je ook al ik ga nog even vragen aan de mensen die niet in de meerderheid zitten of dat jullie een gezamenlijke voordracht willen doen voor een waarnemer. Hebben jullie daar overleg voor nodig? Mensen?
Ja, misschien wel.
Dan, ja. We zullen dan... ja, het is... We gaan...
Zeg dat maar al mee.
We gaan eerst G11 stemmen en dan komen we bij G12 en dan kunnen jullie... schorsen we even naar G11, oké? De waarnemer nog niet. Je moet dat wel in stilte doen, dan. Geheim. Sven, ik wou eerst G11 nog stemmen. Mag ik ondertussen jullie stem vragen terwijl Jan rondgaat om te stemmen over G11? We stemmen op dit moment, mensen, over G11 en ik heb nog 7 stemmen nodig. Nog 5 mensen. We stemmen over G11 en ik heb nog 4 ontbrekende stemmen. Excuus, misschien heb ik het zelf mee in de hand gewerkt, maar ik ontbreek nog 4 mensen die niet gestemd hebben. Nog 2. Over G11 zijn we aan het stemmen. Nog 1. Oké. Het punt is G11. Hebben 19 mensen ja gestemd en 2 mensen hebben zich onthouden, maar het punt is dus aangenomen. En dan... Gaan we nu even schorsen. En dan kan er in overleg gegaan worden. 5 minuutjes, kan dat volstaan?
Zal ik tellen? Normaal zijn het de jongste raadsleden.
Denk ik.
Ik zal u briefjes dubbel vallen, ja.
5 minuutjes.
Ik heb de briefjes even samengevallen, want dat waren de enige 2 die niet samengevallen waren.
Ik eerst, dus toen dat ik tot 10 kan tellen.
Allee, daar, ja. Samen met Jan gaat u in doorhouden.
Dus jij wil het erin geplaatst niet meer.
Zal ik die gewoon volgen? Ja, dat is wel. Ja, dat hoeft daar niet. Hoeft daar niet te zeggen. Nee. Geef mij eens glas water als je wilt. Heeft je gebrabbeld? Heb je dat geen over? We wachten nog even op een extra stemformulier. Dat er eentje gebroddeld had. Heeft. Dat doet.
Ik heb een schoon brief. Moet ik erop schrijven?
Maar jij moet dat mee doen, zeker?
Ja. Mag ik dat zeggen? Mag ik dat zeggen?
Eerst wat water drinken.
Ja. Oké, okay, ik geef u de uitslag van de stemming over Waterlink. Was er 1 ongeldige stem, 8 stemmen voor Sven Snijders en 12 voor Koen Tseijen. Bij PITPA waren er 9 stemmen voor Sven Snijders en 12 voor Koen. Dan gaan we... Oké. Okay. Dus dat punt is al gedeeltelijk behandeld. Dan gaan we nu ook nog de stemming organiseren voor de waarnemer. Is het voor G12? Dat gaan we. En daar heeft de oppositie een voorstel, Sven.
Ja, ik heb de steun gekregen van de andere oppositiepartijen, dus de verenigde oppositie draagt mezelf voor om die zware taak op zijn schouders te nemen.
Oké, dan stel ik voor dat wij allen het stembiljet invullen en er is dus een voorstel om Sven als waarnemer aan te duiden voor Waterlink Adelta. En onze jongste gemeenteraadslid mag weer overgaan tot het tellen van de stemmen. En onze algemeen directeur gaat hem daarbij assisteren.
Als de, ook dit geteld is, dan kunnen we de waarnemer aanduiden en dan gaan we nog eens over het geheel van het punt stemmen. Dus vandaar dat ik even wacht. De uitslag is zo dat we met 19 stemmen Sven Snijders als waarnemer aanduiden. En er is 1 blanco biljet ingediend en 1 ongeldig. Dus eigenlijk, ja, Sven, heb je daar een mooie taak bij gekregen als waarnemer. Mag ik dan toch ook nog nu jullie stemvragen voor het geheel van dit punt, waar dat we een aantal mensen hebben aangeduid. 2 keer Koen en 1 keer Sven Snijders. Start van de stemming. Er zijn 21 stemmen uitgebracht, 18 ja-stemmen, 3 onthoudingen. Dank u. Ja, Chris?
Ja, ik vind dat wel een beetje lastig. Allee, enfin, ik krijg hier natuurlijk de zware taak, hè, om de voorstellen vanuit de gemeenteraad op de vergadering te brengen. Nu, ik kan wel wat aan. Ik zie dat ook wel zitten en ik ga dat ook wel doen om onze burgemeester voor te dragen als bestuurder en Sven als waarnemer. Maar ik vind dat dan wel lastig dat mensen van Torp bijvoorbeeld nu onthouden, terwijl ze wel gestemd hebben. Allee, dat is voor mij een beetje een schizofrene situatie zo. Ik vind dat lastig. Allee, bedoel van, ik vind, wij gaan ervoor. Dan had ik toch wel graag een positieve stem gekregen vanuit Torp ook.
Oké, we gaan over tot het... Ah, sorry. Oké, Dirk?
Ja, ik vind dat Chris wel gelijk heeft. Er is helemaal geen consequentie, plus... Als we niet in de communale vorm samenwerken, gaan jullie voor je eigen water zorgen, gaan jullie zelfs een eigen crematorium bouwen. Allee, ja, men moet intergemeentelijk samenwerken. Ik snap dus jullie houding helemaal niet.
Oké. Okay. We zitten bij G13. Ja? En G13 gaat over Pontes en dat is de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes op 14 december 2023. Daar moeten we over stemmen. Ik vraag jullie stem daarover. Eén iemand? Er zijn 21 stemmen uitgebracht, waarvan 18 ja-stemmen en 3 onthoudingen. Dank u wel. Het punt is dus aangenomen. Dan gaan we naar het volgende punt en dat is G14. En dat gaat over de woonmaatschappij Thuisrand en over het toewijzingsreglement, wat we moeten goedkeuren. En daar ga ik dus even uw stem over vragen, maar eerst is er een toelichting van Chris. Ja, Chris?
Ja, oké. Dus sinds 1 juli 2023 hebben we de nieuwe woonmaatschappij, de Thuisland, is opgestart, samen met 8 gemeentes, Aartselaar, Boeghout, Borsbeek, Hoven, Edegem, Kontwig, Lint en Mortsel. Vanaf 1 januari 2024, dus vanaf volgend jaar, moet er ook een nieuw toewijzingsreglement zijn, zodanig dat mensen ook wel, ex-kandidaathuurders, ook wel toegewezen worden aan de sociale woningen die vrijkomen. De samenstelling voor die toewijzingsraad bestaat uit lokale besturen. De 8 gemeentes worden daarin vertegenwoordigd. Dat komt Sebbes aan bod, dat is het volgende punt, want wij moeten een afgevaardigde en een plaatsvervanger aanduiden. Er is 1 vertegenwoordiger van CAW, het Centrum Algemeen Welzijn, 1 van de zorggroep van Multiversum, 1 van Agentschap Opgroeien en 2 van de woonmaatschappij de Thuisland zelf. Dat is iemand die verantwoordelijk is voor de klanten en de directeur van de Thuisland, Daan Janssens. Er is een werkgroep opgericht, die heeft 4 werksessies gehad en die zijn eigenlijk al bezig geweest met het toewijzingsreglement op te stellen. In de bijlage bij dit punt zit er ook het huishoudelijk reglement, daar moeten we niet over stemmen. En daar zit ook het intern huurreglement in verband met versnelde toewijzingen, daar moeten we niet over stemmen. Maar wel het toewijzingsreglement, dat zit er wel bij. En dat gaat er eigenlijk over, dat zijn de standaard toewijzingen die volgens het decreet ook bepaald zijn. Maar er zijn 2 mogelijkheden waarop geamendeerd kan worden. En dat gaat over de lokale bindingsvoorwaarden, pijler 1 eigenlijk. En dat gaat over de afbakening van de specifieke doelgroepen. Het voorstel vanuit de werkgroep is eigenlijk toch wel om het instellen van de strengere, van de lokale bindingsvoorwaarden om die zo te laten. In feite zijn die al verstrengd. Daarvoor was dat 3 jaar wonen op 6 jaar. Nu is dat al verstrengd naar 5 constant wonen binnen de 10 jaar. Dus dat is eigenlijk al een verstrenging. En anderzijds, de afbakening van de specifieke doelgroepen wordt eigenlijk ook voorgesteld vanuit de werkgroep, om dat hetzelfde te houden zoals het is. Voor een aantal gemeenten is dat naar de ouderen toe. Maar wij hebben hier eigenlijk toch al wel een flinke werking op naar de mensen van Multiversum toe, mensen met een psychiatrische problematiek en ook mensen met een fysieke beperking. En bijvoorbeeld Pegode, de 19 woningen, vroeger SVK, nu ingekanteld in de Thuisland. Dus een voorstel vanuit de werkgroep en eigenlijk ook vanuit het college is om het voorliggend toewijzingsreglement goed te keuren op de gemeenteraad nu.
Ik zie geen tussenkomsten, dus ik denk dat we dat voorstel gaan kunnen stemmen alleszins. En ik vraag dus ook uw stem. Het is een punt dat eenparig is goedgekeurd met 21 stemmen. Waarvoor dank.
Ja, dankjewel.
We gaan naar het volgende punt en dat is ook al handelt ook, dat is G15, handelt ook over de woonmaatschappij, maar dan moeten we een lid aanduiden in de toewijzingsraad voor de Thuisrand. En daar moeten we een stemming voor organiseren, maar dat is ook een geheime stemming, mensen. En daarvoor hebben jullie het kleine briefje bij u liggen. Daar is ook een voorstel voor geformuleerd. Wie dat zou kunnen zijn, dat zijn mensen uit de ambtenarij. En het voorstel, zoals op jullie briefje staat, is dat we als eerste afgevaardigde Freuke, zei ik dat juist? Freuke van Severen voorstellen. En als plaatsvervanger Evelien Carpentier. Maar dan moeten jullie nog stemmen. Dus je kan daar een ja, een nee of een onthouding op aanduiden. Mag ik dat vragen van dat te doen? En Jan gaat nog eens rondgaan.
Dank u wel.
Ja, Johan, je gaat nog eens moeten tellen. Ja. En wie is dat nog? Oké. Joost?
Ik zie.
Sven? De uitslag voor de, van de stemming voor de het aanduiding van het lid voor de toewijzingsraad, zoals voorgesteld op het stemformulier. Het is zo dat Vreuken 18, of het voorstel voor de plaats, voor de effectieve en voor de plaatsvervanger met 18 stemmen is aangenomen en 3 onthoudingen. Dan kunnen we overgaan. Ik denk dat we daar niet meer nog eens een ronde stemming over moeten doen. Moeten we daar nu nog eens? Nee, hè? Dan gaan we over naar het eerste punt van de toegevoegde of de bijkomende agenda van de gemeenteraad. En dat is een interpellatie. En die gaat over het voorstel tot plaatsen van galgpalen. En dat is een interpellatie van Wally. Wally, jij hebt het woord.
Ja, ik dank u. Zebrapaden langs gewestwegen worden voortaan uitgerust met galgpalen. De nogal morbide klinkende verlichtingspalen moeten oversteekplaatsen zonder verkeerslichten veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Deze palen die over de rijbaan hangen, zorgen voor extra verlichting op de oversteekplaatsen en maken de overstekers veel zichtbaarder voor aankomend verkeer. In de molenlei staat er zowel een paal, doch langs één kant en is voor verbetering vatbaar. Dus de twee kanten is veiliger. Voortaan is dit de standaard uitrusting voor oversteekplaatsen zonder verlichting. De Vlaamse overheid roept ook gemeenten nadrukkelijk op om deze palen te plaatsen. We moeten onze zwakke weggebruikers op deze manier extra beveiligen. We denken hier vooral aan onze schoolgaande kinderen. Wanneer schiet ons bestuur in gang om deze beveiliging optimaal aan te passen? Gemeenten zoals Hoven en Edegem hebben dit ons al voorgedaan. De fietsers en voetgangers zullen ons dankbaar zijn met deze verbeteringen.
Dank u wel. Is er een collega die daarbij wilt aansluiten met extra vragen voordat onze schepen antwoordt? Ja, Christel?
Ja, ik wil toch even een kleine kanttekening maken. Dat als ik die foto zie op in de molenlei, om daar een nieuwe paal, even een paal aan de andere kant bij te zetten, dan zou die paal moeten komen op het fietspad. En er moet er toch wel rekening mee houden dat die ofwel aan de andere kant van het fietspad staat, maar zeker niet tussen de rijbaan en de fietspad, omdat dat levensgevaarlijk is voor de fietsers.
Er is nog plaats daarna.
Als je het woord vraagt, Micro, ja, Stef? Stef?
Moet u daar even in corrigeren? Ik woon daar vlakbij. Dat is geen fietspad meer. Je ziet daar wel een onderbroken witte lijn. Dat was vroeger het fietspad, maar dat is afgeschaft sinds dat de fietsostrade aan de overkant ligt. Dus daar is geen...
Oké, dank maar u voor de...
Nu ik toch het woord heb, wens ik toch een beetje een opmerking te maken. Wallis sprak over gewestwegen. De Molenlaai is allesbehalve een gewestweg en is dus smaller. Dus ik zie het niet. Ik zie niet het nut in van aan de andere kant ook een galgpaal te zetten. Die twee lampen zouden eigenlijk vlak naast elkaar komen staan. Dus ik weet niet of dat veel zin heeft.
Het is al goed dat er ene staat. Hè?
Ja, we gaan waar. Eerst naar het...
Maar ik haal het maar als voorbeeld voor de aandacht te plaatsen.
We gaan eens luisteren wat onze schepen ervan vindt. Maar dank u voor de aanvulling, Stef. En de bijkomende vraag. Ja, Rudy?
Ja, Lali. Het krantartikel waarnaar u verwijst is inderdaad van 2019, waarbij ABV vooral wil inzetten op oversteekplaatsen aan schoolomgevingen en ook op schoolroutes, om al daar dus de verkeersveiligheid te verhogen. Maar inderdaad, zoals Stef ook al zegt, op gewestwegen is het iets anders. De intensiteit ligt daar veel hoger en de maximumsnelheid ligt er meestal ook hoger, op 50 of op 70. Met andere woorden, die een oproep van 2019, geplaatst door AWV, was inderdaad ook logisch. Nu, wat betreft in Boeghout, op lokale wegen, binnen zowel infrastructuurprojecten of bij het inrichten van oversteekplaatsen, dan wordt de bestaande openbare verlichting, die wordt altijd mee in kaart gebracht, om dan te bekijken of de oversteekplaats voldoende mee verlicht kan worden door de huidige openbare verlichting. Nu, bij de herinrichting van de oversteekplaats, specifiek ter hoogte van die nieuwe ingang van de basisschool Sint-Gabriel, hebben we vastgesteld dat daar de aanwezige openbare verlichting die zich achter de fietsnelweg bevindt eigenlijk, en de oversteekplaats dus niet voldoende kon verlichten, waardoor we inderdaad geopteerd hebben, je hebt dat ook gezien, hebben we geopteerd daar om een bijkomend te verlichten door middel van zulke galgpaal. Nu, deze galgpaal zelf, die ene galgpaal die we bijgeplaatst hebben, die geeft voldoende verlichting voor de ganse oversteek. Steve heeft ook al even aangehaald. De rijweg daar, de breedte van de weg, is niet van die aard dat er daar twee palen moeten staan. Een tweede paal plaatsen is dus inderdaad dus overbodig. Nu, in de toekomst natuurlijk zullen we na het project van het midden en de bouw van de school, als die binnen beperkte tijd voltooid zullen zijn, dan zullen we deze locatie natuurlijk sowieso terug onder de aandacht nemen. Maar in het algemeen wil ik toch wel graag meegeven, omdat je daar terug op komt, dat we de afgelopen jaren toch wel erg hebben ingezet op het verhogen van de verkeersveiligheid ter hoogte van al de schoolomgevingen en de schoolroutes ook, zowel in Boeghout als in Vrinde. En natuurlijk mede dankzij subsidies van de Vlaamse overheid waar we beroep op gedaan hebben. Maar zo hebben we ook autoluwere schoolomgevingen gecreëerd en bijkomende oversteekplaatsen voorzien op strategische locaties. En ook de oversteekplaatsen die zijn allemaal bijkomend uitgerust met die glasbolreflectoren om die oversteekplaatsen mee extra te accentueren. En dus ook daar in de Molenlaai zijn deze aangebracht. En bijkomend hebben we dan ook nog op alle ingangswegen snelheidsinformatieborden geplaatst in de buurt van die scholen, die alle weggebruikers ook nog eens extra attent maken dat zo'n schoolomgeving naderen alternerend met de gereden snelheid. Tot daar, Wally, mijn antwoord op uw bezorgdheid.
Ja, maar ik vind dat toch te weinig. Er zijn oversteekplaatsen voor fietsers die van de rechterkant naar de linkerkant moeten. En als je zo'n paal zet, of twee palen, dan zien de autobestuurders toch die palen staan. Waar ze aandacht hebben dat er fietsers kunnen oversteken. Ik denk bijvoorbeeld aan de Vreemdse Steenweg, aan het Kapelleke. Dat is een plaats dat de fietsers kunnen oversteken, moeten oversteken. Op de Liepser Steenweg, de scheiding Lier-Boeghout. Dan moeten de fietsers ook van richting veranderen. Het zijn heel belangrijke plaatsen. Hè?
Ja, Rudy?
Ja, allee, ik wil niet in herhaling vallen, maar ik denk, ik heb proberen uit te leggen hoe wij er...
Ja, meneer, hoe wij het gaat over hoe die palen.
Hoe wij ermee omgaan. En op de manier hoe wij ermee omgaan, denken wij dat wij er zeer veel aandacht om besteden, aan al die oversteken, en zeker in schoolomgevingen. Alleen verschillen we dan misschien in visie, dat kan zijn, maar ik denk dat wij er heel omzichtig mee omspringen waar dat we zulke palen moeten plaatsen. In ons, vanuit ons oogpunt denken we dat we, dat we daar zeker voldoende aandacht aan besteden.
Ik ben niet akkoord.
Dat mag en dat kan.
Ja. Ja.
Mogen we het afsluiten?
Ja.
Oké. Dan gaan we over tot de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie die gaat over de aanpassingswerken van wegen en verkeer aan de provincie Stevenweg. En wie vraagt wat ik heb met... Ja.
Ja. Ja, vele inwoners zijn ongerust voor de aanpassingen die wegen en verkeer wil doorvoeren aan deze hoofdbaan, de provincie Stevenweg. We denken hier vooral aan de veranderingen in Lier, die nu al een cacophonie zijn van hoe het niet moet. De omwonenden zijn reeds mee een petitie gestart. Ze weten waarschijnlijk al meer. Er zouden onder andere veel parkeerplaatsen sneuvelen. Het zou onveiliger worden met verkeer over één rijstrook. En wat met de hulpdiensten? Gaan die nu nog plaats hebben? Weten jullie wat wegen en verkeer hier willen aanpassen? En wanneer? Hebben jullie hier al plannen van gezien? We willen ze ook graag inkijken. Zijn er ook al plannen met de teelprovincie Stevenweg richting Mortsel? Graag uitleg, alstublieft, en jullie mening hierover.
Wilt er iemand aansluiten vooraf? Nee? Oké, Rudy?
Ja, Wally. Ik kan even voorlezen, dat gaat al een aantal zaken duiden. De communicatie die AWV zelf op zijn website zet, hè, dat geeft al een aantal antwoorden op uw vragen. Om de fietsveiligheid en het rijcomfort langs de provincie Stevenweg N10 te verhogen, voeren we enkele ingrepen uit. De projectzone strekt zich uit van het kruispunt met de Stoofstraat tot de Alexander Frankstraat Lisper-Steenweg. Binnen die zone asfalteren we de toplaag van de rijbaan opnieuw. We delen de weg ook opnieuw in door middel van nieuwe wegmarkeringen en daardoor kunnen we het fietspad verbreden met voldoende afscheiding van de rijbaan of van geparkeerde wagens. We verbreden eveneens de parkeervakken zodat iedereen veilig in en uit kan stappen en hiervoor wordt het aantal parkeervakken ter hoogte van de fietsoversteken en keerlussen beperkt. Dat kan u ook zelf terugvinden op de website van AWV. En de laatste plannen waar u naar vraagt, die kan u ook inkijken op hun website, die staan daar op. Nu, op de vraag of wij als bestuur op de hoogte zijn, is het antwoord ja. Vinden we dat de communicatie vanuit AWV goed verloopt? Daar is het antwoord nee op. We hebben ze er meermaals attent op gemaakt dat die ingrepen van die aard zijn dat een communicatie of een participatietraject toch wel zeker zinvol zou zijn om een gedragenheid te creëren bij alle rechtstreeks belanghebbenden, maar spijtig genoeg hebben ze dat niet gedaan. En ook al is de wegbeheerder in deze AWV en dus niet de gemeente, vinden we het plan, vinden we dat dan goed? Er zitten zeker goede elementen in die de verkeersveiligheid sterk zullen verbeteren. We zijn trouwens ook al jaren vragende partij om een aantal knelpunten aan te pakken en dan vooral tegenover de zachte weggebruiker. Hebben wij zelf nog een aantal bezorgdheden op het plan dat nu op hun website staat? Het antwoord is daar zeker ook ja. Maar buiten het feit dat een gewestweg zou moeten worden ingericht volgens een aantal inrichtingsprincipes, de welke trouwens onlangs veranderd zijn, vinden we het ook in deze belangrijk ook te kijken naar de typologie van de straat zelf op Boeghout grondgebied. Want deze, die leest ook in Boeghout, leest die verschillend dan het deel in Lier met zijn vele winkels, of het deel in Mortsel met zijn dichtere bebouwing. Nochtans, in zijn totaliteit, is dat een weg die dezelfde functie op papier heeft. Nu, op Boeghouts grondgebied vindt zich heel wat bewoning, maar ook kleinere ondernemingen in of middenstand en ook wel een bruisende voetbalclub. Met andere woorden, ja, het aantal parkeerplaatsen waarin u verwijst op die as van de N10 is niet onbelangrijk, weliswaar te positioneren op strategische plaatsen en natuurlijk ook op een veilige manier. Er is reeds onderhoud geweest tussen AWV en enkele belanghebbenden naar aanleiding van die getoonde plannen op de website. En ook vanuit de gemeente brengen we natuurlijk onze bezorgdheden tot bij AWV. Alleen in het achterhoofd houdende dat deze onderhoudswerken en de verbreding van het fietspad die vallen onder ja, het coronaherstelplan van de Vlaamse Veerkracht met een budget van 13 miljoen euro, als je dat gaat opzoeken. Natuurlijk willen wij ervoor zorgen dat de N10 zo goed mogelijk wordt ingericht, want we vrezen natuurlijk dat de komende jaren dat er geen nieuwe budgetten of investeringen zullen gebeuren die de N10 een volledige nieuwe inrichting zou moeten geven, zoals we dat eigenlijk wel zouden kunnen gebruiken. Of het moest zijn dat we misschien een andere minister krijgen. We vinden het dus zelf ook een zeer gemiste kans. En we zijn dus zelf ook nu, Wally, uitkijkende naar een nieuw plan waar maximaal aan de bezorgdheden die zowel de belanghebbenden als wij zelf als bestuur hebben geuit aan AWV, ja, we zien die graag tegemoet komen.
Maar er zijn geen vergaderingen meer gepland?
En wat bedoelt u met concrete vergaderingen? We hebben sowieso 2 jaarlijks een overleg met AWV, waarbij wij allerlei zaken van de gewestweg bespreken. Er zitten nog andere, kleinere projecten in de pijplijn. En te gepaste tijden, in functie van dat als er nieuwe zaken naar boven komen, dan zijn er soms vergaderingen bijkomend gepland. Ja. Maar op dit ogenblik is er geen nieuwe datum geprikt om die plannen te bespreken. Dus wij zijn wachtende op de nieuwe plannen. Er is geen nieuwe vergadering gepland op dit ogenblik.
Dus de volgende werken zullen ook niet verdrekt zijn?
Op de website staat ook duidelijk dat de werken niet voor het begin van 2024 zullen van start gaan. Ja, maar de werken...
Ze zouden 3 weken duren.
Dat staat ook op de website, dat klopt, ja.
Want ik ben ook gaan kijken. En die plannen die erop staan, dat is maar heel summier, hè.
Oké. Sven nog?
Ja, ik had 1 bijkomende vraag, Rudy. Ik weet niet of dat daar duidelijkheid rond is. Maar op de plannen staan een aantal rode lijnen aangeduid. Betekent dat dat er een knip voorzien is? Bijvoorbeeld Capelleveldstraat ter Bankstraat. Dat is niet zo duidelijk op dat plan. Ik weet niet of dat jullie er iets aan weten. Maar op die 2 plaatsen staat er dus echt ja, heel duidelijk... Allee, er staat nog op plaatsen een rode lijn, dus daarmee dat ik er niet zo goed aan uit kan wat dat de bedoeling nu is. Ik weet dat er sprake van geweest is om de Capelleveldstraat af te sluiten. Is dat iets dat de AWV zomaar kan, zonder de gemeente daarin te raadplegen? En wat is onze, wat is de meerderheid zijn mening daarover? Dank u wel.
Ik heb het plan nu zelf niet openstaan voor mij, maar ik zie het natuurlijk wel visueel in mijn geheugen geprint. Als je spreekt over de Capelleveld, wat dat er daar voor ligt, is inderdaad dat, dat als je van Lier komt, dat je niet meer in de Capelleveld zou kunnen indraaien, wel dat er een U-turn wordt voorzien om dus terug richting Lier te rijden. En de combinatie dat zij maken, of de beslissing dat ze daar nemen, is om het grote vlak dat er nu is, zonder te zeggen waar je als zachte weggebruiker moet oversteken, dat ze proberen naar 1 rijvak te gaan, en dat je dus maar 1 rijvak moet oversteken, en dat je dus ook plaatsen creëert voor de voetganger, de fietser, om op een beveilde plaats over te steken, ter hoogte van die Capelleveldstraat. Dus dat is die U-turn is een gevolg van hoe dat ze zich op een andere manier willen organiseren. En we zien inderdaad ook nog een U-turn verder in de richting van Lier, ter hoogte van Bakwalde, de voetbalclub daar. Daar voorzien zij nu een beveiligde fietsoversteek en zij combineren dat inderdaad met een U-turn. Maar zoals in het persartikel of in de communicatie van AWV staat, op de plaatsen waar dat zij U-turns of beveiligde oversteken willen creëren, omdat ze daar een soort van voorsortering moeten creëren, gaat er ruimte verloren om te kunnen parkeren. En natuurlijk ja, komt de parkeernoden die op sommige plaatsen echt nodig zijn, afhankelijk van de functies die er zijn, onder andere bakwalden, die geen aparte parkeerplaatsen hebben, komen die toch wel serieus onder druk te staan. En dat is ook een van de bezorgdheden die wij ook duidelijk hebben overgemaakt aan AWV. Maar tot op heden heeft AWV natuurlijk andere belangen. Dat ervaren wij ook, dus we zijn daar on speaking terms mee. Ja.
Ja, Sven.
Dank u wel. Ik begrijp inderdaad dat je van Lieruit dan alleen maar een U-turn kunt maken of rechtdoor rijden, dat kruispunt van de Capelleveld. Begrijp ik dan wel dat je nog uit de Capelleveld kunt komen en naar Lier rijden, dus dat het niet geknipt wordt op die manier? Ook voor de automobilisten en niet alleen voor de fietsers?
Ja, als je dus uit de Capelleveld komt, dan kun je niet richting Mortsel, maar wel richting Lier.
Nee, okay.
En moet je, zoals in Lier eigenlijk, ter hoogte van Colruyt wetende, zult je ook een U-turn moeten maken waarbij dus eigenlijk je conflictpunten uit elkaar worden getrokken.
Ja, ja.
Wel hebben we meegegeven, wij willen niet van die lelijke jerseys op ons gronddomein hebben.
Ja.
Oké, okay, dank u wel.
Wordt vervolgd waarschijnlijk, maar het is duidelijk op vandaag. Dan hebben we de volgende interpellatie en dat gaat over een cashpunt in Vremde en dat is een interpellatie van Erik Filiberge. Erik?
Collega's, sinds enkele weken is er een cashpunt operationeel in de Heuvelstraat waar mensen geld kunnen afhalen uit een bankonafhankelijke bankautomaat. Omdat er in Boeghout al verschillende geldautomaten zijn, vroeg ik mij af of men dit cashpunt niet beter in Vremde had geplaatst. Op die manier zou men de toegankelijkheid toch veel beter kunnen garanderen, in het bijzonder voor ouderen en mensen die zich moeilijker kunnen verplaatsen. Is dit ooit door het college of het bestuur aan Batopin gevraagd? Of komt er op termijn nog een bijkomend cashpunt in Vremde? Alvast bedankt voor uw antwoord.
Wilt iemand een bijkomende vraag nog stellen? Nee, dan gaan we naar het antwoord luisteren, Koen.
Ja, ik wil er nog iets over zeggen. Waarom is dat cashpunt er gekomen? Gaan die banken weg?
Dat gaan we horen, denk ik. Goeie
ik ga
vraag.
Even... verduidelijken, hè. Er is inderdaad, ik zal misschien dan eerst daar beginnen met die context. Dus op een bepaald moment hebben de vier verschillende grote banken, zijn de KBC, BNB, Paribas, Fortis, Belfius en ING beslist om eigenlijk alle individuele bankautomaten die nu aan de bankkantoren gevestigd zijn, om die weg te nemen, om die te verzamelen in Batopin, die dus eigenlijk in heel Vlaanderen cashpunten gaan organiseren. De grootbanken wilden eigenlijk tegen 2025 2200 nieuwe automaten in Vlaanderen. Er zijn er nu, als je die vier grootbanken samentelt, individueel 5000. En ze willen daarbij uitgaan van een spreiding waarbij 98% van de bevolking in Vlaanderen een geldautomaat vindt binnen een straal van 5 kilometer. Dus dat is de norm van de grootbanken, 5 kilometer om ergens een automaat te vinden. Ik vind dat bijzonder veel. We hebben ooit decreten goedgekeurd in het parlement met betrekking tot openbaar vervoer, waarbij dat je over meters spreekt waarbinnen dat je het openbaar vervoer moet kunnen bereiken van de lijn. Maar hier, om een cashpunt te vinden, 5 kilometer. Dus ja, dat is natuurlijk een... besparingsoperatie van de banken, ik kan het niet anders noemen, een afbouw van dienstverlening. En de vraag naar het cashpunt in Vremde is zeker gesteld. De allereerste keer toen Batopin contact heeft opgenomen, dat was in een teamsvergadering, hebben wij dat eigenlijk onmiddellijk op tafel gelegd, dat wel belangrijk was. Dat was ook nog in de nasleep van het verdwijnen van de automaat van KBC in Vremde. We hebben zelfs de vraag ook ruimer gesteld. We hebben gezegd van ja, volgens ons zijn er toch drie belangrijke posities waarin een cashpunt zou moeten komen. Eén, dat is het centrum van Vremde. Twee, dat is het centrum van Boeghout, de handelskerende middenstand. En drie, aan het Van Hoofdplein, in Bavoplein. Dus eigenlijk net omwille van die middenstand en omwille van die horeca. Dat is eigenlijk weggelachen. Ik kan het niet anders omschrijven als dat, om te zeggen van ja, maar kijk, we spreken eigenlijk maar over één cashpunt in Boeghout. Dus dat was bijzonder jammer natuurlijk, daar kon niet over gesproken worden. Die vergadering had tot doel om ten eerste informatief te zijn. En ten tweede had hij ook het doel om na te gaan of dat cashpunt kon georganiseerd worden, eventueel in een gemeentelijk gebouw. Daar zijn we dus niet op ingegaan, ook omwille van de vermelde reden dat zij ook onze voorstellen niet volgden. En dat als ze dat toch zouden willen doen, dat we daar toch wel een vergoeding voor zouden gaan vragen. Dus zij zijn dan zelf op pad gegaan en het is dan geworden, wat u nu ziet in de Heuvelstraat. Ik heb dan bij de oprichting van Batobin hier in de Heuvelstraat, en zelfs op een bepaald moment hebben ze dat gewoon sec medegedeeld aan ons gemeentebestuur met de vraag om dat ook te communiceren naar de bevolking. Dan hebben wij opnieuw een schrijven gericht aan Batobin om te vragen, om te onderzoeken, om een cashpunt in Vremde te organiseren. Daar is geen antwoord op gekomen. Dus komt er gewoon niet, het wordt gewoon niet op geantwoord. Ik heb in de nasleep van het wegnemen van de bankautomaat in Vremde ook contact opgenomen met volksvertegenwoordigers in de Kamer, meer bepaald in het kader van het debat rond de beheersovereenkomst tussen de federale regering en Bipost. Je moet weten dat die beheersovereenkomst bepaalt dat als een gemeente geen geldautomaat meer heeft, Bipost eigenlijk moet voorzien in een geldautomaat. Helaas is er een kleine lacune. Dat is jammer dat dat zo is gegaan, want die beheersovereenkomst zegt niet dat dat van toepassing moet zijn in een deelgemeente. Dat is wel jammer. Er zijn dan wel verschillende parlementaire initiatieven rond geweest. En er is dan gevraagd om in de nieuwe beheersovereenkomst van Bipost daar aandacht voor te hebben. Dus dat zou, indien de federale regering dat ooit zou beslissen, zou dat mogelijk een element kunnen zijn dat er in Vremde toch nog een automaat kan komen. Maar dan zal Bipost dat moeten organiseren. Maar zover zijn we dan niet. Wat is er dan wel gebeurd? Nadien heeft de regering een akkoord gesloten met de financiële sector om in elke gemeente één bankautomaat te voorzien. Het bleef dus wel bij elke gemeente. En dat zou dan het aantal bankautomaten wel opdrijven ten opzichte van die oorspronkelijke 2200 tegen 2025. Maar dat is nog altijd geen oplossing voor die deelgemeente. Dus dat is wel bijzonder jammer. Ik maak hier toch de bedenking, pro of contra fusies, maar algemeen objectief, dat als Vlaanderen inderdaad zou beslissen in een volgende Vlaamse regering dat de fusies moet verder doorgezet worden en eventueel zelfs verplicht moet worden opgelegd, wat er dan allemaal gaat gebeuren, want gaat Batopin zich dan ook maar beperken tot automaten voor één fusiegemeente, dan wordt de situatie nog schrijnender naar dienstverlening. Dus ik denk toch wel dat dat een heel belangrijk debat is en dat je daar op dat moment misschien zelfs een belangenconflict kunt inroepen tussen Vlaanderen en de federale overheid om dat dossier op de tafel te kunnen leggen. Dus wij betreuren dat. Ik denk dat we dat allemaal betreuren. Ik heb het eens even opgezocht. Maar volgens de tijd zou de banksector in 2022 in de eerste jaarhelft 3 miljard winst gemaakt hebben. Dus als je dergelijke duizelingwekkende cijfers hoort, dan denk ik dat de afbouw van die bankautomaten en die cashpunten toch echt wel zeer, zeer triestig is. En ik vrees, ik heb geen glazen bol, dat na de bankautomaten de kantoren zullen verdwijnen en dat mensen alleen nog maar kunnen communiceren met hun bank via de app. En dat dus eigenlijk de persoonlijke dienstverlening alsmaar verder wordt afgebouwd in het kader van winstmaximalisatie. U kan natuurlijk de vraag nog stellen rond de ene bank die ik niet genoemd heb, Argenta in Boeghout. Die zitten dus niet mee in dat concern. Dus die hebben zich er eigenlijk buiten gehouden. En dat maakt dan ook dat die in Boeghout ook nog eens tot een situatie komt dat dus die vier grootbanken vlak naast die bankautomaat van Argenta zitten. Maar die hebben geen communicatie met elkaar. Argenta zit daar niet mee in. Dus die blijven natuurlijk wel hun kantorennetwerk uitbreiden en hun eigen bankautomaten voorzien. Dus dat is misschien ook nog een oplossing. Dat we vragen aan Argenta om ook een kantoor te openen in Vremde. En dan hebben we daar ook terug een automaat. Maar zoals gezegd, we hebben het niet in de hand als lokale overheid. Maar we kunnen wel als lokale overheid al onze mensen die we kennen in de Kamer of in de regering aanspreken om dat toch blijvend op tafel te leggen.
Erik, alsjeblieft.
Ja, Koen, dank u. Ik treed u eigenlijk bij dat ik het zeer onethisch vind van banken die we enkele jaren geleden nog gered hebben, met miljarden aan belastingsgelden, dat die nu die service zo snel afbouwen. En dan vooral naar mensen, naar ouderen, wat dat eigenlijk toch wel de mensen zijn met het meeste spaargeld, waar de banken van leven, die ze nu eigenlijk het meest in de steek laten op die manier. En ik treed u ook bij dat als je gaat naar schaalvergroting en men gaat dat inderdaad per gemeente bekijken, dan gaat dat helemaal een ramp worden, denk ik. Dus op dat gebied deel ik uw bezorgdheden.
Wally, nog kort.
Ja. De grootbanken die stoppen met alles en Argenta die breidt uit. Eigenlijk is dat een voorbeeld.
Oké, Sven nog.
Ja, ik denk wel. Ik had twee korte vraagjes nog. Eén, moet er een vergunning aangevraagd worden als een bankautomaat zomaar wil open doen, hier of daar? Hoe zit dat? Hoe werkt dat juist? Is dat mogelijk om eventueel via een gemeentelijk retributiereglement die op de een of andere, op andere ideeën te brengen? Het is maar een idee. En ten tweede, ja, de minister van Overheidsbedrijven, Petra de Sutter, is partijgenoot van Schepen Zwaar. Dus ik stel voor dat u haar toch aanspreekt om bij de nieuwe beheersovereenkomst van de post de nodige zaken daarin in te schrijven. Dank u wel.
Voor het cashpunt in Boeghout is er geen omgevingsvergunning afgeleverd. Dat zijn interne werkingen in een gebouw en dat heeft waarschijnlijk ook wel de bedoeling om dat inderdaad op die manier te kunnen organiseren. Dat geldt trouwens ook voor de andere banken in ons dorp, dus die automaten kunnen intern wel op die manier gerealiseerd worden. Dus ik denk niet dat we daar enig drukkingsmiddel hebben.
Oké, helder. Gaan we over tot de volgende interpellatie. Het is een interpellatie over het verscherpt toezicht. Meer in het bijzonder over de opvolging daarvan. Het is een interpellatie van Sven. Sven, je hebt het woord.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Collega's, op de gemeenteraad van april namen we kennis van het onderhoud tussen het gemeentebestuur van Boeghout en het agentschap Binnenlands Bestuur van 20 maart 2023 onder voorzitterschap van de gouverneur. Er was toen sprake van vervolggesprekken, zijn deze er ondertussen geweest. Er werden toen acties na aanbevelingen voorgesteld. Hoe ver staat het bestuur hiermee? Dat allemaal in het kader van het verscherpt toezicht. Dank u wel.
Dank u wel, Sven. Ik ga zo dadelijk de algemeen directeur het woord geven, omdat hij de bevoegdheid heeft om aan de raad uit te leggen welke de vervolgstappen zijn. Ik wens toch ook nog wel eens aan de raadsleden te verduidelijken dat het verscherpt toezicht door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur is ingesteld en niet door Audit Vlaanderen, zoals ik in een pamflet las. En het gesprek van de gouverneur had ook niet als doel in te gaan op de standpunten van Audit Vlaanderen, maar wel op de aanbevelingen die Audit Vlaanderen heeft geformuleerd en hoe het bestuur hier mee aan de slag zal gaan. Wat toch ook wel belangrijk is in deze context, dit gaat hier eigenlijk over een werkwijze, een procedure. Want uit de bespreking in de commissie van het Vlaams parlement is ook heel duidelijk geworden dat dat verscherpt toezicht heeft eigenlijk op zich geen decretale basis. Dus het is eigenlijk een soort werkwijze tussen de minister en de gouverneur. En na een forensische audit, wat we hier dus hebben meegemaakt, is het de minister die eigenlijk de gouverneur verzoekt om de burgemeester en de eventuele bevoegde schepenen uit te nodigen voor een overleg. En, dat is ook letterlijk zo in de commissie gezegd, is dat instellen van de verscherpte toezicht, behoort dat dan tot de normale procedure na een forensische audit. Dus dat opvolgingstraject is opgestart onder toezicht van de gouverneur. Er moeten inderdaad op gereelde tijdstip opvolgingsgesprekken gehouden worden, want dat houdt op zich al het verscherpte toezicht in. Maar op dit moment zijn er nog geen opvolgingsgesprekken geweest, omdat de opvolging van die aanbevelingen dat nog niet helemaal rond is. En dan ga ik graag over naar de algemeen directeur die een overzicht zal geven van die aanbevelingen en de opvolging daarvan.
Ja, Jan?
Ja, goedenavond iedereen. Ik zal kort de aanbevelingen even voorlezen, het actieplan en dan de acties die er tot nog toe genomen zijn. De eerste aanbeveling luidt: het lokaal bestuur Boeghout neemt sensibiliserende initiatieven naar haar politieke mandatarissen en personeelsleden toe, ten einde mogelijke belangenvermenging of het nastreven van particulier voordeel maximaal te vermijden. Het eerste actieplan dat daar rond werd opgesteld was de update van de deontologische codes van de bestuursorganen. Wat is daar rond gebeurd? Op 27 maart is er in de gemeenteraad een aanpassing van de deontologische code en de samenstelling van de deontologische commissie goedgekeurd. Op 28 november, dat is morgen, is er een themasessie voor de gemeenteraad rond de deontologische code. En op 19 december is er een derde vergadering van de deontologische commissie gepland, waarop dat de deontologische code herbekeken zal worden. De tweede actieplan is de quickscan integriteit met de leden van het college en het managementteam lopen. Dat is gebeurd met de leden van het MAT op 7 juni en met de leden van het college op 16 mei. Daar zijn een aantal zaken uit naar voren gekomen die we nog moeten aanpakken. Dat moet nog gebeuren. Dus de quickscan is gebeurd, maar de resultaten moeten nog in de praktijk gezet worden. Dan het derde actieplan, inrichten van een opleiding integriteit en morele oordeelsvorming voor het college en het managementteam. Op 26 juni hebben jullie allemaal mee de introductiebijeenkomst in verband met politieke integriteit bijgewoond. Op 19 september was er de tweede themasessie rond deontologie en de deontologische code. Op 28 november, diezelfde themasessie van morgen waarvan daar juist spraken. En dan zijn er in de toekomst, die data moeten nog vastgelegd worden, is er nog een themasessie kwaliteit van de besluitvorming gepland voor de collegeleden. Een themasessie in verband met de afsprakennota voor de collegeleden en de managementteamleden. Voilà. En dan zijn we bij het volgende actieplan, de evaluatie van de afsprakennota tussen het college en het managementteam en de duidelijke communicatie over de inhoud daarvan aan alle medewerkers. En die zal dus uitgevoerd worden nadat die themasessie over de afsprakennota met externe begeleiding, dat die gevolgd werd. Dat zal normaal voorjaar 2024 worden. Dan het sensibiliseren van de medewerkers en mandatarissen rond de strikte scheiding tussen privé- en werkmailverkeer. Daar werden intussen duidelijke afspraken over gemaakt en die werden via het intranet verspreid. En binnenkort zal er ook nog een mail vertrekken naar iedereen met een @boeghout-adres om die afspraken duidelijk te communiceren. Dan zijn we bij de tweede aanbeveling. Het lokaal bestuur Boeghout communiceert en respecteert de bepalingen uit het bestuursdecreet omtrent openbaarheid van bestuur. En het lokaal bestuur Boeghout garandeert dat alle informatie die gecommuniceerd wordt aan derden conform de van toepassing zijnde regelgeving verloopt en neemt alle vragen met betrekking tot openbaarheid van het bestuur op in een register. Eerste actieplan daar is het inrichten van een opleiding openbaarheid van bestuur voor uitvoerende mandatarissen. En het tweede actieplan is het sensibiliseren van de medewerkers van de gemeente en OCMW over de regelgeving en de procedure met betrekking tot openbaarheid van bestuur. De actie die daaraan gekoppeld is, is een opleiding openbaarheid van bestuur die toevallig ook morgen doorgaat en die gegeven wordt door Innovant, zowel aan de collegeleden als aan de managementteamleden. Dan was er nog een actieplan grondige evaluatie van het huidige systeem van postregistratie, zowel inkomende als uitgaande post, en het sensibiliseren van de personeelsleden rond het belang hiervan. En daarvoor is er een hele race om opleidingen geweest. Ik ga alle data niet voorlezen. Maar tussen 23 maart en 29 juni zijn bijna alle diensten aan bod geweest. En zijn de mensen van het secretariaat daar gaan uitleggen hoe dat de procedure werkt en met de vraag om dat zeker strikt na te leven. Er zijn nog 3 diensten waar die opleiding gegeven moet worden. Die worden weldra ingepland. En dan zijn we bij de derde aanbeveling. Het lokaal bestuur Boeghout verduidelijkt de rollen van zowel het administratieve als het politieke niveau bij de behandeling van de omgevingsdossiers. En de gemeente Boeghout heeft hierbij aandacht voor het vermijden van mogelijke deontologische inbreuken. Het eerste actieplan daar is in de afsprakennota tussen het college en het managementteam duidelijkheid geven rond aanwezigheid van een ambtenaar en verslaggeving met betrekking tot omgevingsdossiers. En dit zowel bij interne besprekingen als bij besprekingen met andere bestuursniveaus en externe betrokkenen. Hiernaar zal actie ondernomen worden in die afsprakennota, bij de evaluatie daarvan, waarvan ik daar straks ook al sprak. Dus eerst de opleiding die we zullen volgen met externe begeleider en dan het evalueren van de afsprakennota. Volgend actieplan was het aanwerven van een omgevingsambtenaar. Die procedure is in de loop van dit jaar verschillende malen opengesteld geweest. En uiteindelijk is daar op 24 oktober een kandidaat aangesteld geweest, die op 29 januari zal starten. Dus we gaan terug een omgevingsambtenaar in huis hebben, wat we een hele tijd hebben moeten missen. En dan het laatste actieplan is het intern openstellen van de Outlook-agendas van mandatarissen en ambtenaren. En dat is sinds maart 2023 het geval. Dus dat is uitgevoerd. Dat zijn alle acties die er tot nog toe ondernomen zijn.
Filip, jij wou aansluiten?
Ja, dank u. Dank u wel. Heb ik u daarnet goed begrepen dat de burgemeester zei dat automatisch na elke forensisch onderzoek er een verscherpt toezicht wordt ingezet bij de gemeente waar een forensisch onderzoek plaatsvindt?
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat het instellen van een verscherpt toezicht behoort tot de normale procedure na de forensische audit. En ik citeer hier uit het verslag van de commissie in het Vlaams parlement, waarbij de minister dat antwoordde aan een parlementslid. Dus ja. of dat er een verscherpt toezicht wordt ingevoerd, dat blijkt dan verder uit het overleg tussen de minister en de gouverneur.
Dat zijn dus de woorden van de minister, dat hij dat normaal is dat er een verscherpt toezicht op forensisch onderzoek komt, als ik het goed begrijp. Bart Somers dus gezegd.
Ik ga, als wat staat uw punt, Philippe?
Of begrijp ik dat verkeerd?
Ik heb mijn antwoord gegeven, dat is toch klaar en helder? U kan dat verslag nalezen, u zal dat daarin terugvinden.
Ja, het is niet zo klaar en helder als u het laat uitschijnen. Maar goed, in ieder geval is het zo dat een verscherpt toezicht een bijkomende maatregel is die niet, dat waar niet van normaal is dat na elk forensisch onderzoek dat die ook wordt genomen, die maatregel. Dat is alleen maar als er wel degelijk afwijkingen worden vastgesteld, hè. Dus het is niet zo normaal.
Oké. Sven heeft het woord gevraagd. Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. In het kader van de gegeven antwoorden heb ik drie bijkomende vragen / opmerkingen. Eerst en vooral, we zijn 10 maanden en een week verder. Ik vind dat lang. Voordat er dan een vervolg is met de diensten van Agentschap Binnenlands Bestuur en de gouverneur, maar dat zal misschien aan mij liggen, dat was een opmerking. Ik heb een vraag bij wat dat algemeen directeur zei in het kader van de eerste aanbeveling, eerste actiepunt, dat het dus in het kader van deontologisch handelen, zowel van mandatarissen als van personeelsleden, we hebben daar een aantal zaken die dat wij inderdaad met deze raad opnemen, maar ik vraag mij ook af van hoe wordt daar met personeel mee omgegaan, hè? Welk traject wordt daar gelopen, omdat daar het deontologisch handelen toch ook wel een issue kan zijn, hè? En dan de derde vraag / opmerking die ik had, dat was bij de derde aanbeveling. In het kader van het bepalen van die rollen van de in het kader van omgevingsvergunningsprocedures, die een afsprakennota die er zal zijn. Bij dat eerste actiepunt wordt een evaluatie van die afsprakennota voorzien. Ik denk dat dat een heel belangrijke is, dat dat ook echt een sleutel tot succes is in het kader van dat deontologisch handelen. Dus ik zou graag de bestaande afsprakennota daarover een keer zien. En als er nog andere zo'n soort nota's bestaan, ik zal dat misschien ook nog via mail aan de algemeen directeur doorsturen. Maar dat lijkt mij wel een interessanter om te kijken van hoe kunnen we er nu naar de toekomst mee verder. Mijn vraag daarbij was, om buiten om ze te bekomen, zal die nieuwe omgevingsambtenaar daarmee in betrokken worden? Ja, we hebben er lang op moeten wachten, maar ik ben ook blij dat er een is. Ik denk dat dat goed zal zijn voor de gemeente. Maar gaat hij daarmee aan de slag moeten of wordt hij geen, of krijgt hij dat als eerste op zijn bord. Dat is misschien ook niet het leukste voor die man of vrouw. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat hij of zij daar ook mee zal moeten werken, dat die in dat proces een beetje betrokken zijn. Dat waren mijn twee vragen en mijn opmerking. Dank u wel.
Ja, ja.
Uw eerste vraag met deontologie bij het personeel. Dat is natuurlijk iets waar er elke keer op gedrukt wordt als er een nieuw personeelslid in dienst komt. Die mensen krijgen de deontologische code van de personeelsleden. En ja, maar het kan altijd beter. Ik kan zeker wel op een volgend personeelsinfomoment bijvoorbeeld nog eens erop drukken en een aantal rode lijnen die dat erin staan rode draden die erin staan, even extra onder de aandacht brengen, want dat is, dat wordt door iedereen verondersteld gekend te zijn, maar zo zijn er wel meer reglementen en het kan zeker geen kwaad om dat extra onder de aandacht te brengen. In verband met die afsprakennota, dat is eigenlijk een afsprakennota tussen het managementteam en het college. De nieuwe omgevingsambtenaar, die zal geen deel uitmaken van het managementteam. Dat is bewust zo gedaan, ook om die persoon de tijd te geven die hij nodig zal hebben om alle omgevingsdossiers grondig aan te pakken. En we hebben dat in het verleden gezien dat dat toch wel een extra belasting is voor die mensen, als die ook nog in het managementteam een heel aantal taken moeten opnemen. Maar dat neemt niet weg dat we wel specifiek aan hem een advies kunnen vragen, als wij rond zijn met onze voorbereidingen, om eens te horen van ja, of dat hij daar nog inbreng wil in doen. Maar het is niet echt de bedoeling dat hij mee van in het begin die nota opmaakt.
Lode?
Ja, dank u. Jan, het was uw voorganger, dacht ik, die in de Gazette van Antwerpen nogal fors de medewerkers van het gemeentebestuur verdedigde. En ik denk ook niet dat daar het probleem lag. Het rapport heeft niet dat aangetoond, maar heeft wel andere problemen aan het licht gebracht. Hè.
Oké, dank u voor uw tussenkomst. Kunnen we dan de interpellatie afsluiten bij deze?